En de opwekking gewoon het ouderwetse soort wat wij vele jaren geleden hielden, waarvoor wij zo dankbaar zijn. En ik stel dit extra zingen op prijs, zal het zingen en deze speciale liederen. Ik ben de laatste mijl van de weg gegaan, rust aan het eind van de dag. Misschien is dat het hem juist, terwijl we hier zaten toen zij het zongen en naar buiten kijken, terwijl de zon ondergaat, de vogels zingen laag en zacht. Alles is nu ongeveer over. Ze zijn gaan rusten om morgenochtend op te staan voor een nieuwe dag. En zo gaat het in het leven. De dagen van werken gaan spoedig voorbij en wij liggen op ons rustbed. Ik houd ervan om met hem te spreken die dag. Gewoon met hem te spreken. Ik pak mijn kleding bij elkaar, ga de slaapkamer in. En dit weten wij zoals Paulus van Hout zei. Ik ken hem in de kracht van zijn opstanding. Zodat wanneer hij mij roept van tussen de doden uit, ik er met hen zal worden uitgeroepen.
Amen.
Hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Niet hem te kennen door woord of door daad, maar hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat is een van onze grote hoop vanavond. En de enige hoop die wij hebben, die is in die grote opstanding van onze Heer Jezus. En onze voorlopige opstanding die wij nu hebben, van dood in leven, omdat wij eeuwig leven hebben door Jezus Christus.
Amen.
Wij wachten en de hele natuur wacht heerlijk tot die dag dat hij de tweede maal uit de hemel zal komen. Die God op de juiste tijd zal zenden. En dan zullen deze sterfelijke lichamen waarin wij nu zuchten, onsterfelijkheid aannemen. En wij zullen veranderd worden en gelijkvormig zijn aan zijn eigen heerlijk lichaam. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dan zullen zonde en verdriet, zonde en dood van deze donkere wereld ophouden in deze heerlijke regering met Jezus van 1000 jaar vrede. De vogels wachten daarop, de bomen wachten daarop, de hele natuur buigt zich en weent wachtend op die tijd, zuchtend om overkleed te worden. Mijn dochtertje stelde mij een tijdje geleden een vraag. Ze zei, papa, hoe zag deze aarde eruit toen God ermee klaar was? Ik zei, ze was prachtig, lieveling. Ze was prachtig. En ik zei, op zekere dag zal het weer zo zijn. Als de vloek is weggenomen. En dan zullen wij... Het zal zijn zoals het in het begin was. Een groot paradijs van God. Nu, rechtstreeks in het woord. Ik dacht nu, de eerste avond. Dit is de derde avond van onze kleine opwekking. En we hebben geen genezings... gehad. Het is om te ontspannen en om onze gevoelens uit te drukken en het evangelie te onderwijzen op de ouderwetse manier. Hetzelfde evangelie dat ik hier vele, vele jaren geleden leerde en totaal niet veranderd heb. Dat is juist precies hetzelfde evangelie. Geen grijntje vernieuwd of opgepoetst. Precies hetzelfde evangelie. Daarbuiten in de diensten die interdenominationeel zijn, omdat ze in gehoorzalen plaatsvinden waar mensen uit verschillende denominaties tezamenkomen, onthoud je jezelf van de leer. Alles behalve goddelijke genezing en natuurlijk het aanvaarden van de Heer Jezus. Maar als je thuis bent, zoals in de thuisgemeente hier, dan voel je of je gewoon je boord af kunt doen.
Amen.
En simpel predikt wat je denkt dat juist is.
Amen.
En zo is het. En vele malen hebben wij hier binnen mensen die het met ons oneens zijn. We kunnen niet verwachten dat iedereen het met onze kerkelijke leer, zoals wij die hebben, eens is. Maar we zouden dat misschien ook hebben wanneer uw voorganger predikte. Maar hij zou dan toch hoe dan ook mijn broeder zijn. Iedereen beziet de dingen vanuit verschillende standpunten. En aangezien ik deze week een week in Canada moest annuleren... vanwege een sneeuwstorm gaf het mij het voorrecht om hier naar de tabernakel te komen voor een opwekking van een paar avonden waar ik had beloofd toen ik wegging. En ik maakte bekend dat er geen genezingsdienst was, maar dat alleen het evangelie gepredikt werd. En alleen wat dit hier betreft dacht ik dat wij misschien een paar avonden zouden nemen voor de 7 gemeentetijdperken. Want ik geloof werkelijk dat we in het laatste tijdperk leven, de laatste dag, net voor de komst van de Heer Jezus. Ik probeer altijd mijzelf, de kleine gemeente hier en overal waar ik gesproken heb, in balans te houden. Omdat de goede Heer des hemels mij ook een kleine bediening gegeven heeft. Wat het bovennatuurlijke betreft, zoals u begrijpt. En de mensen hangen aan je woord. Dus moet ik erg voorzichtig zijn welke beweringen ik maak. Want als de Heilige Geest deze kracht van visioen en onderscheiding toegestaan heeft, welke onbetwistbaar is, en men hoort je spreken, voelt men dat je begrip hebt waarover je spreekt. God zou immers nooit een dwaling zegenen en haar zo uitzenden. Dus dan moet je erg voorzichtig zijn en het telkens in balans houden in het licht van het woord. En als ik daar in een fout bega, dan weet ik dat God mij vergeeft, omdat ik het niet opzettelijk doe. En elke keer bij het onderwijzen, en speciaal over deze diepe onderwerpen waar wij nu mee bezig zijn, en gisteravond over het merkteken van het beest en dergelijke onderwerpen, en vanavond over het zegel van God, het merkteken van God enzovoort, ik voel dat er misschien velen zouden zijn die het oneens zijn met wat ik daarover leer, maar ik probeer het net zo te doen, niet gericht op enige kerk, enige denominatie of enige persoon, helemaal niet, God weet dat, alleen in het licht dat ik het zie, op die wijze spreek ik het. Er is geen kerk die de naam van de Heer Jezus draagt die ik niet lief heb. Geen persoon die zijn naam zou kunnen dragen of enig respect voor hem zou hebben, of ik zou mijn leven wagen om iets voor hen te doen. Zo is het, maakt me niet uit wat voor soort van godsdienst ze hebben, of het nu Methodist, Baptist, Katholiek of wat dan ook mogen zijn. Dat zou totaal niet voor mij uitmaken. Zo is het, zolang zij respect hebben voor mijn Heer. Maar nu, er is een blauwdruk. En nu leert misschien elke kerk dat hun theologie van die kerk, daarvan geloven zij dat zij gebaseerd is op een blauwdruk. Dan nu vele malen, als ik die dingen zie, bemerk ik dat het niet precies is op de wijze dat ik de blauwdruk lees. Dus dan heb ik het recht in mijn eigen kerk uit te geven waar ik denk dat juist is. En er was hier enige tijd geleden een aannemer. Ik was in Milltown, in de Milltown Baptistenkerk, waar wij een opwekking hadden. En broer Wright en u allen, geloof ik, herinneren zich Marion Lee. En hij was erg van zijn stuk gebracht over iets wat ik onderwees over de waterdoop. Wel, hij ging naar huis en hij was er ondersteboven van. En hij was aannemer. Die nacht had hij een droom. De Heere toonde hem dat hij een huis bouwde en hij moest er een erker in plaatsen. En in plaats van er een erker in te plaatsen, plaatste hij er een veranda in en zei, dat zal wel in orde zijn. Maar toen de eigenaar van het huis kwam, zei hij, breek het maar af tot op de fundering en begin opnieuw.
Amen.
Dus was hem iets anders geleerd dan wat de Bijbel leerde. En hij zei, ik kan even goed de fundering afbreken en het opnieuw bouwen. Ik ging met hem die avond naar huis, bleef die hele avond in zijn huis. En toen we, dat is waar, het moet gelegd worden. En als ik deze onderwerpen onderwijs, ik ben geen leraar, maar wat ik ervan weet, geef ik graag door aan anderen en heb gemeenschap rond het woord, terwijl de Heilige Geest het werkelijkheid maakt aan ons hart. Wij hadden een geweldige tijd terwijl we dat deden. En om gewoon wat rust te geven aan onze dierbare herder hier, Boeten Neville, als er vreemdelingen in onze poorten zijn, de man Heer is onze herder, Boeten Neville, een man van God, een echte dienstknecht van onze Heer Jezus Christus. En ik zeg het niet omdat hij hier zit, ik zeg dit om hem overal te ruggensteunen. Hij is op die wijze geweest sinds ik hem kende. Hij was een strenge Methodist en ik was een strenge Baptist, maar we waren tezamen broeders en het bleek dat wij beide heilige rollers zijn. Goed, is het niet zo, broeder? Amen. Dus staan wij op gemeenschappelijke grond. Wel, we hebben een wonderbare tijd op deze manier. Gewoon gemeenschap te hebben met elkaar, terwijl het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle ongerechtigheid. Daarom hebben wij vanavond een geweldige tijd. En wij stellen zeker de vreemdelingen in onze poorten hier op prijs. Ik denk dat u zich afvraagt waarom onze kleine opwekking niet geadverteerd werd. Wel, het was gewoon een tijdje een gejubel voor onze gemeente hier. En dat is de reden waarom wij misschien, ik weet niet hoe de Heilige Geest het zal leiden, maar misschien zullen wij, één avond voor wij hier sluiten, een genezingsdienst hebben, zo de Heere wil. Ik vertrouw dat Hij dit zal toestaan. Ik moet nu naar Canada teruggaan om de opwekkingen voor te zetten. Zoals we alle weten hebben wij een vrij zwaar programma. Precies gevuld tot op de datum om over zee te gaan. De afspraken zijn al gemaakt om te beginnen in Durban, in Johannesburg, Zuid-Afrika in september. Ongeveer de derde. En dan gaan wij vandaar door naar Durban en naar India en naar Palestina en Luxemburg en Frankfurt en Transjordanië. Helemaal daar doorheen en we keren naar huis terug als de Heer ons terugleidt. Wanneer hij ons vertelt om terug te komen. Dan zijn wij bezig om nog een rondreis in elkaar te zetten. Voor Nieuw-Zeeland en Australië en daarginds. En dan naar het oosten en Japan en die landen daar. Ik voel dat zoveel kerken hier in de omgeving. Waar mensen, slechts een soort proselieten van elkaar maken. Terwijl verder duizenden mensen nog nooit voor de eerste keer van Jezus hebben gehoord. En ik voel dat is mijn persoonlijk gevoel, dat het mijn plicht is om de boodschap tot hen te brengen op de beste wijze dat ik kan. En nu, laat het mij nogmaals zeggen, omdat hier Methodisten, Baptisten, Katholieken, Presbyterianen, Pinkstermensen, Pelgrim, Heiligheidsmensen, Nazarenes aanwezig zijn, die hier rondom zitten. En zo zijn wij gemaakt. Ik geloof dat het de wijze is waarop het in de hemel zal zijn. Zoiets als de hele groep van ons die daar zitten. En nu over deze boodschappen zoals het merkteken van het beest. En waarover vandaag zoveel verwarring is. Begreep u het gisteravond? Zo ja, zegt dan amen. Nu zullen wij vanavond spreken over het merkteken van God. Of het zegel van God. Nu, wij beseffen. Ik probeer niet uit twee Bijbels te prediken. Eén is genoeg, maar ik heb hier één met kleine voetnoten enzovoort, om naar te verwijzen als iemand een vraag zou stellen. En nu morgenavond, zo de Heer wil, na het prediken, de eerste avond over de zeven gemeentetijdperken, zagen we waar we waren, waar we ons positioneel bevinden, in de dag waarin wij leven. Gisteravond over de grootste crimineel die er in de wereld is, het merkteken van het beest. En vanavond over de grootste zegen die er in de wereld is, het zegel van God. Morgenavond zal ik u een kans geven om op mij te schieten. Morgenavond zijn er de vragen en dergelijke over wat u niet begrijpt, betreffende wat gepredikt is. U bent heren en dames genoeg, of christenen genoeg zou ik zeggen, om u rustig te houden tijdens de diensten. Ik wil dat u ze opschrijft als u morgenavond naar de gemeente komt en kom zo vroeg als u kunt, omdat ik vroeg zou moeten komen om ze te lezen en een antwoord te geven op uw vraag met betrekking tot de schrift. Zondagmorgen is het dan de gewone zondagschool. Zondagavond, misschien is zondagavond de doopdienst. Er zijn enige mensen om gedoopt te worden. En dan zullen wij misschien zondagavond of een evangelieboodschap of een genezingsdienst hebben. We zullen zien hoe de Heer het leidt voor die avond, voor de boodschap op zondagavond. Nu, we ontdekken, voordat wij dit benaderen, dat er niemand in de hemel, niemand op de aarde was, niemand beneden de aarde was, waardig om het boek te nemen, of het te openen, of de zegels ervan los te maken. Niemand. Johannes zag het in de openbaring. En wij onderwijzen openbaring nu. En Johannes weende. Maar er was een lam dat gedood was vanaf de grondlegging der wereld. Hij was waardig om te komen en het boek uit de rechterhand te nemen van hem die op de troon zat. En het boek te openen en de zegels ervan los te maken. En dat lam was natuurlijk Jezus Christus, de Zoon van God. En nu, als hij de enige is die waardig is, hij leefde hier eens bij ons op aarde, in de vorm van een man. God leefde in zijn Zoon, Christus Jezus, als de God-mens. En hij keerde terug in de heerlijkheid, dit woord achterlatend, een kleine wijle en de wereld ziet mij niet meer. Toch zult gij mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot aan het einde der wereld. De persoon van de Heilige Geest, God, terugkerend in de vorm die hij, Jezus zei, ik kwam van God, ik ga naar God. Hij kwam uit de eeuwigheid, stapte in de tijd, ging uit de tijd terug in de eeuwigheid. En de wereld kende hem niet. Hij was in de wereld werd door hem gemaakt en de wereld kende hem niet. Maar zoveel die hem aannamen, hun gaf hij macht om zonen van God te worden. En nu is Jezus Christus met ons. Nog een klein poosje en de wereld ziet mij niet meer. toch zult gij mij zien. Nu, er zal een wereld zijn die hem niet ziet, en er zal een hij zijn die het wel ziet. Want ik is een persoonlijk voornaamwoord. Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde van de wereld. En u, de gelovige, zult hem zien tot helemaal aan het einde van de wereld. Hebreeën 13 vers 8 zegt, Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en voor immer. Let op hem, in zijn kracht, dezelfde Heer Jezus, dezelfde liefde, dezelfde wonderen, dezelfde tekenen die hem volgden, steeds maar doorgaand. Hij is nu in het mystieke lichaam, het lichaam van de opgestane, vanuit de zonde in het leven. Hij leeft in hen. God in zijn grote heerlijkheid, God afdalend, komend uit de vuurkolom, die niemand kon aanraken, komt neer in de gedaante van menselijk vlees, waar hij kon aanraken. Maar hij werd geboren uit een maagd. Toen, daarbuiten, gaf hij zijn lichaam om gekruisigd te worden om de zondige mens te reinigen. En hij onder de mensen kon wonen. Wat een liefde heeft God voor de mens, dat hij zichzelf ontvouwde om een gereinigde weg te maken, zodat hij zou kunnen wonen en liefhebben onder mannen en vrouwen. Het is mooi. Ja, dat is onze Vader. Mogen wij nu tot hem spreken, de auteur van het boek, voordat wij de bladen omslaan. Onze vriendelijke hemelse Vader, wij komen vanavond tot u, op de wijze dat het ons beloofd is. Als u mij iets vraagt in mijn naam, dat zal ik doen. Dus wij hebben geen gerechtigheid, wij hebben niets wat wij kunnen aanbieden. Alleen komen wij in de naam van de Heere Jezus, want u beloofde te horen door deze naam. Dan vragen wij u dat wij hier vanavond één van de meest voortreffelijke onderwerpen van de dag ter overdenking hebben. Het zegel van God. Vader, wij bidden Heere, wetende dat als ik dit groepje mensen dat hier vergaderd is zou misleiden, ik er verantwoording voor zal afleggen op de dag van het oordeel. En gisteravond over het merkteken van het beest. O, Vader, wij bidden dat u die woorden richt en leidt. Mogen het niet ledig terugkeren, maar mogen het datgene vervullen wat het voorbestemd is, toen het in het boek geschreven werd. Kom nu, Heilige, neem het woord van God, rechtstreeks uit de Bijbel, spreek het door met sterfelijke lippen en sterfelijke oren, en besnijd zowel het spreken als het horen, opdat wij iets door deze samenkomst mogen volvoeren vanavond, wetende dat er hier misschien enigen zijn, als de wereld nog een jaar stand houdt, die op aarde geen sterfelijke meer zullen zijn. En nu zijn we in het huis van correctie, in het huis van God, waar wij onder correctie moeten staan. En mogen de Heilige Geest mij corrigeren en mijn mond sluiten, zoals u deed met de muil der leeuwen bij Daniel. En u kent mijn hart, als ik één woord zou spreken, tegengesteld of uit mezelf. Mogen de Heilige Geest elk woord salven. Ik sta als een leeg vat en mogen Hij het woord van God vanavond spreken, want onze hongerige harten verlangen van Hem te horen. En mogen Hij, die de Bijbel schreef, komen en het uitleggen aan uw nederige dienstkrachten Heer, knechten Heer, wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, slechts voor een kleine achtergrond, om vanavond mee te beginnen, het zegel van God. Vergeet niet, morgenavond willen wij uw vraag hebben. En schrijf haar duidelijk op. Leg haar vroeg neer op het podium, vroeg, of op de lessenaar, zo vroeg als u kunt. Nu, dit grote onderwerp wat wij gisteravond hadden, de eerste avond voor gisteravond was de gemeente en het gemeentetijdperk. Hoe wij Jezus zagen staan, te midden van de 7 gouden kandelaren, eruitziende als jasper en sardoniksteen, het begin en het einde, Ruben en Benjamin. Zie de 7 kandelaren of 7 lamphouders, daar staan met een regenboog erboven als een verbond, en hoe hij verschenen was. Zijn stem was als de stem van vele wateren, beide Christus en de gemeente. tezamen sprekend met een gouden gordel rondom het borstgedeelte van de gemeente, geheel bedekt, het evangelie houdend, de gerechtigheid van Christus over de gemeente houdend, staande op het koperen fundament, goddelijk oordeel. God goot zijn goddelijk oordeel uit op Christus en hij leed de onschuldigen voor de schuldigen. Toen zagen wij hoe het begon met de gemeente van Efeze. Dan het tweede gemeentetijdperk, het derde gemeentetijdperk, het vierde gemeentetijdperk, de 1500 jaren van donkere middeleeuwen, door het Lutherse tijdperk en het Philadelphia tijdperk en zo door in het Laodicea tijdperk, het laatste tijdperk. We zagen in het Oude Testament hoe zij volmaakt getypeerd werden in het begin, in Salomo en zo door, tot in de tijd van Agab, het donkere tijdperk. En we ontdekten, zoals Jezebel, Agab was een grensprediker, of een man die wisselvallig was, evenals heel wat lauwe kerkleden vandaag, mensen, wispelturig.
Amen.
Vandaag in de kerk, morgen kun je hen overal verwachten, compromissen sluitend, toegefelijk, meegaand met de wereld. En zichzelf toch christenen noemend. En Agab viel in die toestand voor een mooi vrouwtje. Evenwel slecht zoals weldra bleek. Hij huwde haar en bracht afgoderij in Israël. Net in de donkerste tijd van Israël. Het donkere tijdperk. Nu, wij zien dat ze daaruit kwamen. Met een koperen standaard. En aan en uit. En tenslotte lauw. Zo minder waardig dat God hen uit zijn mond spuwde en de heidenen aannam. En nu zien wij dat zij begonnen vanaf de eerste gemeente van Efeze, in het begin, in het gemeentetijdperk. Het volgende gemeentetijdperk begon af te koelen en lauw te worden, ging door en kwam in het donkere tijdperk. En net zoals die tijd dat Agab een afgodendienares huwde, Jezebel, en afgoderij in Israël bracht, trouwde toen het protestantisme met het Rooms-Katholicisme en bracht afgoderij in de gemeente. Ze kwamen eruit door Maarten Luther en verder door John Wesley, voor zijn Pinksteren, en vervolgens werden ze zelfs uit Gods mond gespuwd. Dan zal God het weer aan de Jood teruggeven, net zo volmaakt. Nu, ik weet dat ik, u zegt dat ik een typologist ben, en dat is juist, want ik weet één ding, dat als ik naar mijn schaduw toe ga en ik zie waar mijn schaduw op lijkt, dat ik enig begrip heb waar ik op lijk. Of ik een viervoetig beest ben, of een gevederde vogel, of wat het ook is, het zal zijn schaduw geven. En in het Oude Testament, dat was een schaduw van het Nieuwe. We namen het gisteravond door in Openbaring 12. De vrouw met de wet onder haar voeten, de maan en de zon aan haar hoofd, een type. Hoe al die dingen, Hebreeën, het 11e hoofdstuk, vertelt het ons, dat ze alle typen en schaduwen waren. Ik geloof dat hij in de Hebreeën 12 zei, aangezien wij omringd zijn door zo'n grote wolk van getuigen, laten wij afleggen elke last en de zonde die ons zo lichtelijk omringt, zodat wij met leidzaamheid mogen lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Nu, wij zagen die dingen. Vervolgens pikten wij het hier gisteravond op om uit te vinden, of weer gisteravond. We ontdekten toen hoe de eerste gemeente begon. Ze werd ingewijd en begon op de dag van Pinksteren, waar de Heilige Geest op de gelovigen werd uitgestort. En we zagen de reactie van die gelovigen.
Amen.
En hoe het op hen uitwerkte en wat ze deden en de tekenen en wonderen die hen volgden. Dan zagen wij dat bij het sluiten van dat gemeentetijdperk, ongeveer na 300 jaar, een ketterij onder hen de kop opstak. Genaamd de leer van de Nicolaïten. Voorts ontdekten wij dat het werken waren om mee te beginnen. In het volgende tijdperk werd het een leer. En toen werd het een vervolging in het donkere tijdperk. Toen kwamen we uit aan de andere kant, hier, en ontdekten dat het in de protestantse kerken die eruit kwamen, werd doorgegeven. Dan gaan we weer terug en zien we hoe al het lauwe hier is aan het einde van het tijdperk. Aan deze kant, hoe het allemaal afkoelt. Net zoals het met de Joden ging, gaat het met de heidenen. Het koelt af, naarmate het deze kant op gaat en dooft de schaduw uit. Precies zoals het was in de dagen van Wesley en Luther was. We brachten dat gisteravond. Wat had men een grote opwekking, maar bij de volgende ronde begon het af te koelen. De ronde daarna werd het nog koeler. En nu zijn het slechts een stelletje geloofsbelijdenissen en vormen. En dat is alles wat er van over is. En zo is het altijd door geweest. Dus toen leerden wij dat. Nu luister nu aandachtig, zodat u er zeker bent dat u het zich herinnert. Ik veroordeel geen katholieke mensen. Ik veroordeel geen protestantse mensen. Want uit beide en uit hen allen komt het zaad van God. Door uitverkiezing. Zij die beordineerd zijn tot leven zullen het zien en erin wandelen. Zij die het niet kunnen zien wandelen in duisternis. Dat is aan God. God doet het. Hij zwoer en beloofde Abraham dat hij hem en zijn zaad zou redden. Nu, als u Abraham zaad bent, hebt u eeuwig leven. Dat is alles. En u bent erfgenaam overeenkomstig de belofte. En het is alles door genade en door uitverkiezing van God. Nu, let op wat dit hier betreft. En ik ben soms, misschien als ik meer predikte of meer leerde. Het is jaren geleden. Dit is de eerste onderwijzingssamenkomst die ik sedert 8 jaar heb gehad. En het is een beetje, misschien is het een beetje vastgeroest op sommige plekken. Iedere keer dat je... Wel, stel me elke vraag die u wilt, leg hem op het podium of lessenaar en ik zal hem graag ontvangen. Nu, let op. Maar alles wat ik ervan weet, heb ik nooit geleerd door de mens. Door de seminarie. Ik bad totdat ik een openbaring over kreeg. En het moest de vergelijking doorstaan met Gods woord. In het Oude Testament hadden zij 3 manieren om hun boodschap te onderscheiden. De eerste wijze waarop ze het zouden ontdekken was of het geschreven was in de wet. De volgende manier was een profeet. En het daaropvolgend was de Urim Tumim. Nu elke leraar weet wat de Urim Tumim was. Het was een licht dat over de borstplaat van Aaron flitste, die ze in de tempel hadden hangen. Nu als een profeet profeteerde en het licht flitste niet op de Urim Tumim, was het verkeerd. Dat was een goddelijk antwoord van God. Het was verkeerd. Dan, als een dromer een droom droomde en het flitste niet op de Urim Tumim, was het verkeerd. Nu de Urim Tumim is verdwenen in die zin, maar dit is Gods Urim Tumim nu. De Bijbel. Als een profeet of een dromer, of wie het ook is, of een leraar, zijn theorie niet precies gebaseerd heeft op zo spreekt de Heer, geloof ik het niet. Het moet hier kloppen van Genesis tot Openbaring en niet slechts op 1 plaats. Het moet kloppen door de Bijbel heen en het precies tezamen verbinden. Beslist, het moet volledig passen met de rest. En alles moet in elkaar passen. Als u dat niet doet, zou u 1 ding kunnen nemen en zeggen dat dit het vage vuur is en het katholicisme uit de Bijbel prediken. Maar het moet volledig in elkaar passen van Genesis tot Openbaring om het beeld duidelijk te maken. Dat is juist. En de Heilige Geest is degene die dit beeld voor u ontvouwt. Als u het hem slechts wilt laten doen. Hij zal u in al het licht leiden. De Bijbel zegt het. Jezus zei dat hij het zou doen. En merk nu op. Zoals... En weer vinden wij nu uit wat zij daar deden. Toen na een poosje kregen zij een leer. En ze kregen een vervolging. En ze gingen uit. En vervolgens ontdekken wij dat nu in deze dag. Dat de Bijbel voorspelde dat er een tijd zou zijn dat de mensen het merkteken zouden ontvangen. En een merkteken van het beest. Telkens als er een dingetje oprijst in het land. Zegt iedereen. Dat is het merkteken van het beest. Toen die oude... Ik was pas aangesteld in de Baptistenkerk toen ik hoorde over de NRA. Wel, iedereen zei, dat is het merkteken van het beest. En toen begon alles overal, het is het merkteken van het beest. En nu zegt men, hier komt Rusland aan, het communisme. Het is het merkteken van het beest. Maar het is een leugen. Het is niet het merkteken van het beest. De Bijbel vertelt wat het merkteken van het beest is. Het merkteken van het beest is niet een groot anti-godsdienstig antiland dat op die manier opstaat. Communisme is niet Rusland. Het communisme is een geest. Het is geheel. Wij hoeven ons niet zorgen te maken over Rusland. Onze eigen rottigheid is wat ons doodt. Het communisme dringt rechtstreeks door in onze kerken en al dergelijke, weet u. In onze scholen, in onze huizen, overal, in onze natie. De hele zaak is gewoon wormstekig. Als het roodbosje in die appel pikt, verschadigt het hem niet. Het is de worm in het klokhuis die de appel verwoest. Daardoor komt het. Het is gewoon de rottigheid onder onszelf. Wij lopen rond, noemen onszelf christenen en handelen als de wereld en kleden ons als de wereld en nemen deel aan de wereld. En we noemen ons, de wereld is doodziek van zoiets. En niet alleen de wereld, heel wat christenen ook. Ja, ik heb dikwijls gezegd, God help de dag als de mensen zullen zijn wat ze moeten zijn. Als ik tegen hem was, zou ik zeggen dat ik tegen hem was. En ik zou tegen hem zijn en alles wat ik zou kunnen zijn. Maar ik ben voor hem. En ik heb hem lief. En ik geloof hem. En mijn leven is in zijn handen om te doen wat hij me wil. Omdat ik geloof dat het christendom de waarheid is. Zo is het. Ik geloof dat het de waarheid is. Bij mijn reizen door de wereld en het zien van verschillende ismus enzovoort. Hun stichters zijn dood en liggen in het graf en ze hebben een theologie. Dat is ongeveer net zo ver als de christelijke kerk ermee gaat. Maar zij die hun God kennen zullen grote daden doen. En de kracht van de opgestaande Jezus Christus leeft in de mens. Goed. Hij is niet dood. Hij is opgestaan. Ik zal met u zijn. zelfs in u. En de dingen die ik doe, zult gij ook doen. Jazeker. Dan kijkt de wereld ernaar en zegt, fanatisme. U hebt gezien dat wij dit gisteravond doornamen met de hulp van God. We ontdekten dat het eerste dat ooit oprees om ook maar enigszins enige vorm van het beest te vormen, of het beest betekent een kracht. We gingen gisteravond door al die symbolen en alles heen om te bewijzen dat het beest die kracht was. En die kwam niet uit Rusland, het kwam uit Rome. Dat is juist, het kwam uit Rome. En het was geen groep mensen, het was geen politieke organisatie, het was een godsdienstige instelling. Het was een kerk die zat op 7 heuvels, met 1 man die daar de macht had om over de hele wereld te heersen. Dat is precies juist, en we zagen dat het een vrouw was en beelden haar net zo duidelijk af. Ik nam niet mijn eigen uitlegging, ik las gewoon de Bijbel. Dat er geen andere plaats in de wereld is en geen andere stad in de wereld die over de hele aarde heerst in elke natie gaat, die invloed van het Rooms-Katholicisme uit als in die 10 tenen van Daniels visioen. En we ontdekten dat dit Vaticaanstad was. En er zaten hier gisteravond op zijn minst een dozijn trouwe katholieken. Ze zaten stil en luisterden. Ze zijn oprecht, ze zijn hongerend. Nu, je kunt niet debatteren met de priester. Hij wil niet debatteren. Omdat de priester zegt, als de kerk iets zegt dat verschilt met de Bijbel, heeft de kerk gelijk. Voor mij heeft de Bijbel gelijk. En is de kerk verkeerd. Zie, je kunt niet met hen debatteren. Zie, er is geen wijze om te discussiëren of te debatteren. Omdat zij geloven, wat de kerk zegt, zo is het. Zo is het. Wat de kerk zegt, het maakt niet uit wat de Bijbel zegt. Het is wat de kerk zegt. Zij geloven de kerk, wij geloven de Bijbel. Nu, wij zagen dat wij hier werden genoemd. Die kerk was een vrouw en zij werd genoemd met het platte, vulgaire woord hoer. En toen was zij de moeder der hoeren. En we zagen dat de katholieke kerk de eerste moederkerk was. Zij is precies wat ze zei dat ze was. Zij is de eerste kerk die ooit georganiseerd werd. Als God ooit de godsdienst organiseerde, was het de katholieke kerk. De eerste organisatie die ooit in de wereld werd georganiseerd van de christelijke godsdienst was de katholieke kerk. Nu, en toen, tenslotte was zij de moeder der hoeren. Zij schonk het leven aan kerken na haar, omdat het geen jongens konden zijn geweest. Het moesten meisjes zijn. En we zien dat de protestantse kerk een voortbrengsel is van de katholieke kerk. Als u de schriften onderzoekt en in uw geschiedenisboek kijkt, dan zien wij dat de protestantse kerk het product is. En de protestant kan de katholieke kerk niet uitjouwen, omdat van beide gezegd wordt dat zij hoeren zijn. En hoeren zijn, dat is plat, maar dat is zo spreekt de Heer. Zo is het. Let op, toen hij zei, laten wij in de Verenigde Staten zeiden zij, laten wij een beeld voor het beest maken. Als het beest een kracht was en de kracht een organisatie was, wij nemen nu geen theorie, dit is het woord van God. De organisatie van de katholieke kerk organiseerde zich tezamen en maakten een overeenkomst. En zij plaatsten wat zij noemen de oudvaders tezamen en organiseerden de katholieke kerk en maakten een ritueel van wat zij geloofden en wat zij zouden onderwijzen, een universeel geloof. En zij drongen het op bij de mensen door straf. En daarna verscheen door Martin Luther, aangezien de geest van God hem uitleidde, in plaats van de mensen vrij te laten, organiseerde hij de kerk. Een beeld gelijkend op het beest. Een politieke macht die erop leek. In plaats van de mensen te laten wandelen naarmate God licht geeft, organiseerden zij zich onder een discipline en zij moesten blijven bij die tucht. God trok rechtstreeks in de Methodistenkerk. De Methodist had een opwekking die zich over de wereld uitstrekte. De Heilige Geest was met hen, ze leerden heiliging. Weldra weet u, toen ze dat deden, organiseerden zij een kerk, maakten een beeld voor het beest. Dat is juist. Een politieke, georganiseerde macht. Om het volk van God te binden aan een geloofsbelijdenis, in plaats van vrij te zijn, om te aanbidden en te wandelen in het licht, naarmate het licht op hun pad verscheen. Zij plaatsen hen terug in dat tijdperk. Dat was mooi licht daarvoor. Dat was het licht voor de gemeente van Pergamus. Maar wat nu met de gemeente van Philadelphia? Dat is een ander licht. Maar ziet u, zonder te letten op hoezeer zij zich organiseerden, trok God naar dit gemeentetijdperk in ieder geval en zond een man uit genaamd John Wesley. Luther kon het niet volgen omdat hij het niet geloofde. Hij was hier alweer georganiseerd. Toen organiseerde John Wesley zich zo strak en kwam door een plaats dat het tijd was voor dit tijdperk om binnen te komen. God zond de Pinkstergroep, die eruit trok met de doop van de Heilige Geest. Oh, de Methodist zei, wij kunnen daar niet mee samengaan. Wij geloven niet in dat soort spul. Oh nee, waarom? Dit is het licht waarin zij wandelen. Hier is het licht voor hier nu. Wij gaan voorwaarts naar het ondergaan van de zon. Herinnert u zich wat de profeet zei? Het zal een dag zijn die bewolkt is, nacht nog dag, maar in de avond zal het licht zijn. Het licht dat eens scheen in het oosten voor de Jood. In het oosten, de Joden zijn een oosters volk, schijnt op de heidenen. Hetzelfde licht, dezelfde Heilige Geest in de laatste dagen hier. Dezelfde doop van de geest. We zijn door al deze tijdperken heen gegaan, waar het nog licht, nog duisternis was, maar een bewolkte, duistere dag. Maar hier, waar het licht schijnt, precies zoals het daar deed. Daarom moet hij eruit zien als de Jaspis en Sardonyx steen. Alpha, Omega, het begin en het einde. Hij die was, die is en zal komen. De wortel en de spruit van David, de morgenster. Daar is het. Ik hoop dat u het ziet. En bedenk dat wij ontdekten, zonder één vergissing, dat het merkteken van het beest een merkteken van afval is. Wat inhoudt dat kerkleden aan hun kerk vasthouden in plaats van te wandelen in het licht. Ze verwerpen het licht en er blijft niets over dan duisternis. Dat is juist voor zowel katholiek als protestant. Er is een beest en een hoer en zij heeft hoerendochters. En toen deze hoerendochters tevoorschijn kwamen, waren zij maagd door het licht van die dag. Maar zij organiseerden zich en brachten de mensen hierin terug en maakten hen hetzelfde soort dat Rome in het begin was. De Bijbel zegt het zo. Het beest en het beeld voor het beest, het getal van zijn naam enzovoort. Hoe wij de hele zaak doornamen gisteravond en de Bijbel duidelijk, niet iemands theorie, maar de Bijbel openbaarde dat dit zevenkoppig, tienhoornig beest uit Rome kwam. Was daar in Rome en was hij die was, die niet is en die is en die niet is. De ene paus naar de andere, de ene paus naar de andere en zal naar het verderf gaan. En we zagen dat diezelfde oude vrouw enige meisjes voortbracht. En ze waren maagd vanaf het begin, wandelden in het licht dat ze hadden. En toen begonnen zij te handelen als protestuees en gingen rechtstreeks terug om hetzelfde te doen wat hun moeder deed. Precies. Laat mij u iets vertellen, vrouwen. Luister, u mag dan misschien nu niet zoveel vertrouwen in mij hebben als ik deze dingen uitbazuin. En het is niet om u te kwetsen, het is om u te helpen. Maar als u mensen ziet, de kerken vandaag, die hun vrouwen toestaan. Nu, ik zal ook tot de mannen komen. Maar zij staan hun vrouwen toe om te doen zoals ze vandaag doen en ze belijden christendommen te zijn. Ik berisp u vrouwen niet, ik zal het na vanavond wel doen. Maar kijk, ik berisp u vrouwen nu niet. Maar mijn zuster, heel wat van deze seminarieleraars hier of begraafplaatsleraars of hoe je hen ook neemt van hier ergens vandaan, laten u wandelen in die misleiding.
Amen.
De Bijbel zegt, zij waren blind en lijden de blinden.
Amen.
Dat is waar. En Jezus, die dit zag en wist dat sommige van deze protestantse kerken regelrecht zouden wandelen naar de poort van licht om zich af te keren. Jezus zei in Matthäus 24, vers 24, dat het zo zou zijn. De Antichrist zou zo dicht bij het echte zijn dat het zelfs de uitverkorenen zou verleiden indien het mogelijk was. Nu, zie, het Rooms-Katholicisme, is sommigen van u protestanten in het hoofd geslagen, maar een man die een beetje genade in zich heeft en een beetje over de Bijbel weet, zal het schuwen en weglopen. Zo is het. Haar verlokking is duister voor hem. Hij weet dat er niets in dat alles is, al het spul wat ze leren. Er is geen schrift voor en nu het dan raken ze het een klein beetje. In de grootste leugen die ooit verteld was, zat heel wat waarheid, dat is juist. En in de eerste, toen Satan tot leven sprak, vertelde hij heel wat waarheid. Maar in de grond had hij een leugen die haar veroordeelde en het hele geslacht, de hele schepping, ruïneerde. Dat is juist. En u moet daarop letten, er moet waarheid komen hier en waarheid daar, waarheid hier en waarheid daar. Elk deel ervan de waarheid, in dezelfde lijn de hele weg door. En dan, hoe kunnen de mensen zien dat de eerste gemeente daar aangestoken werd met die lamphouder, die kandelaar. En dan hier hetzelfde te zien gebeuren wat daartoe gebeurde. En het woord van God zegt dat het zou zijn. Jezus Christus dezelfde gisteren, heden en voor immer. En het weigeren, het laat zien dat zij licht verworpen hebben en in duisternis wandelen. Het enige wat overblijft. Het is waar, mijn broeder. Ik zeg dat niet om bij de hand te zijn. God weet dat. Hij kent mijn hart. Ik heb een bediening en nog heel wat voor mij. En ik weet dat ik op zekere dag voor de oordeelstroon mij voor die dingen zal moeten verantwoorden. Dat is precies juist. Ik zou een valse beschuldiger, een valse leraar worden bevonden. God zou mij dan veroordelen. Zo is het. Maar als ik de waarheid van deze dingen weet en het u niet vertel, dan zal hij mij vast en zeker veroordelen.
Amen.
Hij zei tegen de wachter, waak. En als je in gebreken blijft om te waarschuwen, dan zal ik het van jouw hand afwijzen. Maar als je waarschuwt en ze gaan door, zullen zij sterven in hun zonde. Maar ik zal het niet van jouw hand eisen. Je zult vrij zijn. Dus willen wij voorzichtig zijn dat we weten wat de waarheid is in overeenstemming met de Bijbel. En hoe dat tijdperk begon en wat zij deden en vandaag de protestantse kerk precies daarginds te zien. Zie hier. Vroeger was het zo, een lange tijd geleden, dat bij u heiligheidsmensen het verkeerd was voor u vrouwen om uw haar af te knippen. Wat regelrecht kwam van waar de Bijbel zegt, als een vrouw haar haar afknipt, heeft haar man het recht om van haar te scheiden. Dat is een duidelijke lering, maar dat is de Bijbel. En uw vrouw loopt hier rond en maait uw gras met een overal aan en in mannenkleding. De Bijbel zegt, de Almachtige God zegt, een vrouw die een kledingstuk aantrekt dat aan een man behoort, is een gruwel. Is vuiligheid in het aangezicht van God. Maar u doet het toch. En u rookt sigaretten, u gaat naar dansfeesten en voorstellingen en behoort toch tot de kerk. U laat zien dat u iets aangenomen hebt dat u niet gemerkt bent in de hemel, de Heilige Geest. Dadelijk zullen wij daarop ingaan en u wat anders dan dat laten zien. Nu, dat is slechts een klein ding. En u, mannen, gaat naar de kerk. Wandelt op straat met een sigaar in uw mond als een onthoornde Texas dier. En u hebt, ik zeg dit niet voor de grap, ik geloof niet aan grappen maken in de preekstoel, ik zeg de waarheid. U loopt op straat en wilt zitten in de cafés en liegen en stelen en elkaar bedriegen. En u bent diakenen in het kerkbestuur. U gaat de kerk in en speelt deze oude bingo spelen, wat niet anders ter wereld is dan ordinaire gemene loterij. Zo is het. En u doet het en u schreeuwt dan over een boekmaker. U bent net zo slecht in uw kerken. U, methodisten, baptisten, pinkstermensen, wie u ook bent die dat doet. Dat is juist. En u weet het dat de waarheid is. Maar wat is het? U keert terug zoals uw moeder destijds deed. Precies hetzelfde. En de pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Dat is de geest van die dingen. Maar ik heb niets tegen de katholieke mensen. Ik heb niets tegen de methodist of de baptist of de presbyteriaan. God heeft mensen, heeft geen zaden van Abraham. Het is niet tegen de mensen, het gaat over hun kerken die zich daar organiseren. En men aanbidt die kerk in plaats van God. Oh, wie protestanten wil daar niet geloven, maar die doet het even goed. Ik zou zeggen, bent u een christen? Wel, hier niet lang geleden vroeg broeder Bosworth aan een meisje, ben je een christin? Ze zei, een christin? Ik geef u te verstaan dat ik elke avond een kaars brand. Wel nu, denkt u protestanten dat het niet iets is? Bent u een christen? Ik zal u te verstaan geven dat ik een methodist ben, of een baptist. Wel, dat betekent niets anders voor mij dan dat u uit uw tijd van genade bent gelopen. Zo is het. Als dat alles is wat u bent, slechts een methodist of een baptist. Als u geen christen bent in die methodisten of baptisten of katholieke kerk, bent u verloren. Dat is zo. Dus daar is precies uw merkteken. Beide merktekenen zijn geestelijk. Nu zal ik het u bewijzen door de Bijbel. Beide merktekenen zijn geestelijke merktekenen. Heel wat mensen dachten, ze zullen rondgaan en iets op uw voorhoofd tatoeëren en iets in uw hand tatoeëren. We zagen gisteravond dat dit een leugen was. Beslist, dat is verkeerd. Het is een geestelijk merkteken. Het is alleen zo verborgen. En zie, vele malen, nu ik weet dat dit misschien iemand boos maakt en het schijnt hard, maar het zal ons recht trekken als we maar God een kleine kans geven. Het is niet mijn bedoeling om ruw te zijn, maar ik bedoel alleen maar met mijn hele hart die feiten te staven. Toen Jezus Christus zag dat die protestantse kerk afviel van die katholieke kerk ginds en eruit kwam en weer rechtstreeks terugkeerde op de weg waar ze uitkwamen, zei hij, die geest zal er zo dichtbij zijn dat het de uitverkorenen zou verleiden. Beseft u, christenvrienden, dat die antichrist het merkteken van het beest is? De antichrist, iedereen, weet dat de antichrist daar, dat is zijn merkteken. Het is zijn kracht. En zie, het is een beest, het is een kracht. Er is een macht van de katholieke kerk, er is een macht van de methodistenkerk. Ik ging hier niet lang geleden naar een zeer fijne heer. Als ik me niet vergis, zit hij hier vanavond in de gemeente. En de kleine Edith Wright en de haren kwamen naar de samenkomst juist hierboven, geen 35 kilometer van deze plaats. En wij, de mensen, ik predik gewoon het evangelie van verlossing. Hij moest over auto's klimmen om bij die plaats te komen. En die avond riep de herder mij direct en zei, het spijt mij u te vertellen, eerwaarde Branham. Maar ze vertelde mij dat ze enige zieken hadden die daar binnengekomen waren. En onze districtsopziener kwam binnen en zei, geen goddelijke genezing in de Methodiste kerk. Dus zult u naar het podium moeten gaan, bekendmaken dat u stopt en de samenkomst verlaten. Dat is juist. Waarom? De macht van de Methodistenkerk. Dat is de macht van het beest. De Baptistenkerk hetzelfde. De kerk van Campbell en de Tussenkerk en alle overige. En de Pinksterkerk even slecht. Zo is het. Ik heb Pinkstermensen gehad en de Assemblies of God zijn in de Raad van Kerken gegaan. En zij bevonden zich hier met die oude moederhoer. Dus elke kerkorganisatie komt uit Rome. Dat is de moeder. En ik ben geen heilige de laatste dagen of spade regen of hoe je het ook maar noemt. Ik wil niet, ik ben geen van hen, maar ik bedoel dit, dat mannen en vrouwen vrij moeten zijn in Christus Jezus om in het licht te wandelen. En elke gemeente moet hetzelfde zijn. Dat is waar. Nu, merk dit op, hoe de Bijbel, begrijp dat, die organisatie bedenkt dat het daar ligt, precies daar. En we ontdekken dat toen de katholieke kerk daar in het verleden begon, zij een valse doop hadden waarmee zij kwamen, met besprenkelen in plaats van dopen. Er is daarvoor geen enkele schriftplaats in de Bijbel. En niet alleen dat, maar de Heilige Geest en waterdoop en formulieren en titels en al het andere hebben gewoon een bespotting gemaakt van het echte. Er is geen prediker in het land die mij één plaats kan laten zien waar dat ooit gedaan werd in de eerste gemeente. Zo is het. Staat niet in de Bijbel. Maar ze komen ermee voor de dag en wij buigen ervoor. Ziet u waar we rechtstreeks naar terug gaan? En wat daar vraagt u zich af waarom we geen opwekking hebben? Daar komt het door, broeder. Wat wij vandaag nodig hebben is een goede ouderwetse opwekking als van Paulus en de Bijbelse Heilige Geest weer terug in het land. Dat hebben wij nodig. Nu, en zij hebben het merkteken van het beest of het getal van zijn naam genomen dat zij er een beeld van maakten. Het beeld was de organisatie, net als de katholieke kerk. Zij organiseerden het en maakten een beeld van de katholieke kerk. Is de Methodistenkerk een beeld ervan? De Baptistenkerk, de Presbyteriaanse kerk, de Pinksterkerk, de Heiligheidskerk, de Pilgrimheiligheidskerk, de Verenigde Broeders. Elk die zich organiseerde vormde zich naar dat model. Het stond nooit in Gods Bijbel. Goed, organisaties, zich organiserend. God is de leider, kijk terug zover als je wilt en kijk naar Israël toen het optrok uit Egypte. Al degenen van Moab stonden daar. Fundamenteel, de offerander offerend, 7 altaren, 7 schapen, sprekend van de komst van Christus, 7 ossen, een reine offerander. En daar stond zijn grote profeet, Biliam, om Israël te vervloeken. En daar was Israël, daar was Moab, een grote natie. Daar waren de Amorieten en alles, een grote natie. Tezamen georganiseerd als een natie. En Israël was daar buiten verspreid op de velden. In een stel tenten, ze waren pelgrims en vreemdelingen die een toekomende stad zochten, strikt interdenominationeel. En wat deden zij? Ze hadden tekenen en wonderen die hen volgden. Deze hadden dit niet en ze waren jaloers op hen. Het waren geesten. God neemt zijn man weg, maar nooit zijn geest. Hij nam Elia weg en zijn geest kwam op Elisa. Verscheidene honderden jaren later kwam hij op Johannes de Doper, voorspelde het opnieuw in de laatste dag. De duivel neemt zijn persoon weg, maar nooit zijn geest. Diezelfde godsdienstige leraar, die Jezus Christus veroordeelde vanwege zijn mirakels en tekenen en wonderen, die met hem verschilde over de schrift, was brutaal genoeg om hem erover te komen vertellen. Diezelfde geest leeft nog in de kerkelijke leraar vandaag. Geordineerd van God om tot die veroordeling te komen. Dat zegt de Bijbel. Mannen vanouds, voorbestemd voor dit oordeel, die de genade van onze Here veranderen in ontuchtigheid. Dat is precies juist. In het derde vers van Judas kunt u het vinden. Dat is juist. Let op. Al die dingen die daar bewijzen dat er het merkteken van het beest is. Daar bevindt het zich. Dus als u hier rondloopt door te zeggen, wel, ik zal u laten zien wanneer het merkteken van het beest komt. Wees voorzichtig dat u het niet eens hebt. Die het hebben zullen gestraft worden in vuur en zwavel. uitgegoten uit de beker van Gods toorn, om dag en nacht voor eeuwig en altijd gekweld te worden. Het is een ernstige zaak. Nu, hoe zult u ontsnappen? Er zal een tijd komen, die er nu al komende is, let op, en in die organisatie bewegen. Nu, laat me u hier een kleine wenk geven. In die organisatie die zich zo beweegt, komt er een tijd dat u zult moeten behoren tot die organisatie, of u kunt niet kopen of verkopen. Of u moet het merkteken van een hoer hebben, een kerkelijk merkteken. U moet tot een of andere organisatie behoren, of u kunt niet kopen of verkopen. En luister, u mensen die weten wat de waarheid is. Ik zeg niet dat u uit uw kerk moet gaan. Ik zeg niets tegen u over u of over uw leden. Ik spreek over de hoofdkwartieren die men destijds in het verleden organiseerde en ze maakte. Wij gaan dit doen, wij gaan dat doen. En zij stelde die gepantserde regel in. En God scheurt het in stukken en neemt zijn gemeente er regelrecht uit. Deed dat altijd. Kijk naar de reis van de kinderen van Israël. Zij bouwden een vuur. Ze bleven er elke avond. De vuurkolom hing boven hen. Ongeacht welke tijd van de dag of nacht het was, als die vuurkolom optrok, bliezen de bazuinen en Israël pakte alles in en vertrok. Of het middernacht was, 2 uur in de middag of wanneer het ook was, zij pakten in en volgden de vuurkolom. Is dat juist? Zij volgden het vuur. Wel, toen Maarten Luther het vuur van God zag bewegen, kwam Maarten Luther eruit en volgde het vuur uit het katholicisme. Maar hij bouwde zijn kerk eronder en organiseerde zich en hij kon niet verder trekken. Het vuur trok verder en werd hij zag het en weg ging hij erachteraan. Zo is het. Het vuur van God liet Luther achter. Toen bouwde Wesley weldra daar onder de Wesleyaanse de Methodistenkerk. En toen kwamen Alexander Campbell, John Smith met de Baptisten en dergelijke enzovoort en Moody en de anderen. Oh, spoedig weet u, begonnen zij een ritueel te hebben en vormelijk te worden koud toen de oude profeten enzovoort uitstierven. En deze nieuwe groep kwam op met niets dan een seminarieopleiding. En weldra, weet u, werd het in de war gestuurd en er een warboel van gemaakt. En de Heilige Geest trok verder en de Pinkstermensen zagen het en weggingen zij. Bewogen zich er rechtstreeks uit de Methodisten en Baptisten enzovoort. Nu, het gruwelijke van de zaak is, om maar Gods woord te vervullen, de Pinkstermensen organiseerden zich en werden net zo koud en ritueel als de overige.
Amen.
Maar kijk, er zal nooit meer nog een gemeentetijdperk zijn.
Amen.
Het laatste tijdperk is het Laodicea gemeentetijdperk. Het welk heet nog koud is. Met net genoeg godsdienst om wanneer de muziek speelt, door het gangpad te dansen en dan te gaan zitten, naar huis te gaan en over uw naasten te spreken. Wat wij vandaag nodig hebben is een ouderwetse Heilige Geest, door God uitgezonden uitbranden. Een opwekking die zal maken dat u op uw aangezicht ligt te wenen dag en nacht. Dat u weent en jammert en tekeer gaat vanwege de zonde van de wereld. We zullen daartoe komen. Zo is het. Maar daar zijn wij. Zo zijn we precies geworden. Lauw. God zei, het maakt mij misselijk in mijn maag. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Dat is de gemeente, de protestantse kerk. Verworpen. De protestantse kerk is verworpen. Van Pinksteren tot Luther. Elk stukje ervan. Gods woord zegt het. Maar uit elk van deze kerken heeft hij een uitverkorene genomen. Hij heeft dat zaad uit elk genomen. Uit de Methodisten, de Baptisten en de Presbyterianen, de Lutheranen en ga zo maar door, katholieken en al. Hij heeft een overblijfsel genomen, heeft een volk eruit genomen. Niet lang geleden lag hier in Louisville een kleine dame, een katholiek, te sterven. Ik ging erheen. En de priester zei, onzin voor zoiets. En haar man zei, ga aan de kant, laat hem binnenkomen. Ik liep naar binnen. Men nam aan dat de vrouw de volgende morgen dood zou zijn. Terwijl ik voor haar bad, brak een visioen door en zei, zo spreekt de Heer. Dat is juist de volgende morgen. Ik vertelde haar over hoeveel uur het zou zijn, helemaal precies op de minuut af dat ze gezond naar huis zou gaan. Ze lachte erom en maakte het bespottelijk. En op hetzelfde uur dat de Heilige Geest uitsprak, ging zij naar huis als een gezonde vrouw. En is vandaag gezond. Ze was een katholiek. Zij waren katholiek. Zij waren katholiek. Als u licht ontvangt in het Oude Testament, laat mij u het merk nu tonen. Luister aandachtig, dan zal ik rechtstreeks naar mijn onderwerp gaan. Kijk, als in het Oude Testament een slaaf onder slavernij was, en hij dan had, hij werd daar met een prijs gekocht, hij moest die meester dienen tot het jubeljaar. En als het jubeljaar kwam, werd er op een bazuin geblazen. En als de slaaf daar buiten was, hij en zijn kinderen en zijn vrouw En ze wilden alle terugkeren naar het oude vaderland. Ze waren aan het zwoegen in de velden en de opzichter sloeg hen, zus en zo. En als dan die priester op zijn bazuin blies en die man hoorde de bazuin, dan kon hij zijn schoffel neerleggen, kon hij ophouden met wat hij ook maar aan het doen was. Kon de opzichter aankijken en zeggen, u kunt mij niet één keer misslaan, ik ben vrij.
Amen.
Hij kon meteen weglopen en naar huis gaan. Waarom? Daar is het geluid van het jubeljaar. Als zij het geluid hoorden. En dat is het evangelie. Het jubeljaar. Dat u vrij bent van zonde. U bent vrij van al die vuile gewoonten. En de dingen die de wereld hier heeft voortgebracht. In de naam van godsdienst. Onder zowel het protestantisme als het katholicisme. Onder het merkteken van het beest. Zo is het. U bent vrij. U hoeft het niet te zijn. Maar als die man echter weigerde om dat te ontvangen, dan werd die man vandaar meegenomen naar de post van het altaar van de kerk en werd er een merkteken op hem geplaatst, een gat in zijn oor geboord, en hij bleef een dienstknecht van die meester zolang hij leefde. En als u weigert het evangelielicht aan te nemen, als het u gepredikt wordt in de kracht van de Heilige Geest door de Bijbel, kunt u uzelf verzegelen voor uw eeuwige bestemming. Amen. Nu kijk, nog een klein iets. Als u mij zult verontschuldigen voor het maken van die opmerking een paar ogenblikken geleden over die man. Maar zie hier, zelfs de uitverkorenen verleiden. Nu, wij hebben de Lutheranen, Baptisten enzovoort en de katholieken te pakken gehad. Laat mij nu even uw heiligheidsmensen aanpakken. Zie, ik geloof in heiligheid. U moet heilig zijn. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Niet mijn heiligheid, zijn heiligheid. Er is niets wat ik eraan kan doen, het is wat hij voor mij heeft gedaan. Ik sta niet in mijn heiligheid, omdat ik die niet heb. Ik probeer het zelfs niet te hebben. Ik probeer het niet te zijn. Probeert u vast te houden, broer Brennan? Beslist niet. Ik laat gewoon los en laat hem vasthouden. Dat is juist, hij is degene die vasthoudt. Blijf gewoon dood, dat is alles wat u moet doen. Houd u zelf gewoon dood. Hij zal volhouden, hij heeft al volgehouden. Hij hield daar vol, totdat hij zei, het is volbracht. Dat maakt het vast. God laat ons hetzelfde doen. Het is volbracht. Maar, heiligheidsmensen, u, Nazarenes en Pelgrim heiligheidsmensen, denk er nu aan. U kwam uit onder de macht en het voortkomen van de Wesleyaanse kerk of naar de Methodiste kerk. Toen zij zich organiseerden, kwam u, geliefde heiligheidsmensen, eruit en zeiden, wij zullen doorgaan met heiligheid. Dat was wonderbaar, u hield dat tijdperk hoog. Dat Philadelphia tijdperk, tot het kwam bij Laodicea. Maar toen de doop van de Heilige Geest kwam en het tekenen naar de gemeente terugkeerde, noemde u het de duivel. Omdat ze met tongen spraken en geloofden in deze dingen, zei u, het is van de duivel. En toen u dat deed, lasterde u de Heilige Geest. Hoe kan ik tegen mijn hand zeggen, ik heb je niet nodig? Als er leraars zijn, is er spreken in tongen. Als er evangelisten zijn, zijn er ook gaven van genezing. Hoe kan de voet zeggen tegen het oog, ik heb je niet nodig? Zie, als u een geboren kind van God bent, wandelt u en neemt alles aan van wat God zegt, wat juist is. U zult recht in het licht wandelen. Toen de tijd kwam dat de kerk in beweging moest komen, bewoog Luther. Toen de tijd kwam voor de gemeente om haar hand te bewegen, bewoog Wesley de hand. Toen de tijd kwam voor de gemeente om te spreken, kwam Pinksteren op het toneel. Zo is het. Maar let nu op. U zegt, en een type? U zegt, is daar een type van? Jazeker. Beseft u dat Judas Iscariot, de ware antichrist, een zeer godsdienstig man was? Beseft u dat? Ze hadden zoveel vertrouwen in hem, die broeders, dat hij de penningmeester van de kerk was. En Judas Iscariot was gerechtvaardigd door geloof, gelovend in de Heer Jezus Christus. Hij was geheiligd door het woord, Hebreeën 17 vers 17. Ik bedoel Johannes 17 vers 17. Heilig hen, Vader, door de waarheid. Uw woord is de waarheid. En hij was het woord. En hun werd macht gegeven om uit te gaan en het evangelie te prediken en duivelen uit te werpen en de zieken te genezen. Judas Iscariot werd in Matthäus 10 onder hen genoemd. En ze gingen uit en wierpen duivelen uit en predikten het evangelie op zulke wijze dat zondaars zich bekeerden en duivelen uitgingen. En ze kwamen terug zich verblijdend en juichend en hadden een geweldige tijd zoals in een kleine heiligheidsconventie. En Judas was ook onder hen. Dat is precies juist. Was al door bij hen. Maar toen de tijd kwam voor Pinksteren, bekende Judas kleur. Daar bekende de heiligheidskerk haar kleur. Precies daar, en keerde rechtstreeks om en verloochende dezelfde heilige geest die hen leidde naar dieper water. Ze wenden zich rechtstreeks af en ontkenden hem. En ik weet dat ze heel wat van hadden. Dus als ik dat doe, dan zou ik de leraar... Nee, ik ben niet van Pinksteren. Ik heb nooit behoord tot een Pinksterorganisatie. Nooit. Ik heb in de bres gestaan. Ik ben niet van Pinksteren, Methodist, Baptist. Ik ben gewoon een Bijbelchristen. Dat is alles. Ik geloof wat het woord zegt. En ik kan de gaven van spreken in tongen niet verloochenen. Als ik dat doe, zou ik de leraar en elke andere geïnspireerde gaven loochenen. Dat is juist. Ik ben het nooit met de Pinksterbroeders eens geweest over het enige bewijs van het spreken in tongen. Ik ben dat niet. Nu, dat is in orde als ze dat op die wijze geloven. Dat is hun zaak, zie. Dat is evenwel veel maakt in orde. Paulus zei, ik wilde dat u allen in tongen sprak. Ik zou graag iedereen zo dicht bij God zien. Ze hebben heel wat opmaak, heel wat vals geloof. Ze kwamen heel wat kleren mee voor de dag en deden alsof ze de Heilige Geest hadden. En zeiden iets wat geen spreken in tongen was. Hun leven bewees waar het was. Maar er is ook al de tijd een echte, werkelijke zaak geweest. Wel, waarom zal de duivel niet voor boezemvriend de kraai een lokkaas uitwerpen? Zeker zou hij proberen te hinderen. Hij wierp hetzelfde uit in heiligheid. Hij wierp hetzelfde uit in de Methodisten. Hij wierp hetzelfde uit in Luthersdag. En hij werpt vandaag hetzelfde uit. En onder de kracht van de gaven van goddelijke genezing en onderscheiding werpt hij dezelfde dingen uit. Maar wat betekent een vogelverschrikker voor u? Als u vogeltaal zou kunnen spreken. De vogels die zeggen, als ik een vogelverschrikker zie, is dat een maaltijdbom. De beste appels zijn daar precies daar waar al die stokken liggen en de vogelverschrikkers hangen. Dat is juist. Maar u ziet hoe die geest hier tot zover meetrok. En Jezus keek en voorzag dat via de katholieke kerk die eruit kwam. En hij zei, noem niemand vader, gebruik geen ijdele herhalingen en al dergelijke. Hij bracht het naar voren en zei, nu wees voorzichtig, de antichrist zal er zo op lijken dat zelfs de uitverkorene, als het mogelijk zou zijn, zou verleiden. Kijk, broeder, hoeveel maagden gingen uit de Heer tegemoet? 10. Zij waren alle maagd. Wat betekent heilige? Zuiver, heilig, maagdelijk. 10 van hen waren maagden. 5 hadden geen olie in hun lamp. 5 hadden wel olie in hun lamp. Deze 5 waren net zo heilig en maagd als deze waren. Maar wat vertegenwoordigt olie in de Bijbel, wat wij gisteravond en avond ervoor doornamen? De geest, de heilige geest. Zij reinigden zichzelf en zaten daar, maar ze waren bang en stonden ver van de fontein die de olie ingoot. Zie, zij organiseerden zichzelf en vestigden zich en daar zijn zij, lauw, daar ging het gemeentetijdperk naartoe. Nu komen wij tot het merkteken van God. Ik heb 30 minuten, zo de Heer wil. Ik wil nu dat u eerst met mij opslaat en uitvindt hoe belangrijk dit merkteken van God is. En bedenk wat het merkteken van het beest is, geen communisme. Het merkteken van het beest komt uit Rome, de wereld door... Katholicisme verbonden met het protestantisme, georganiseerde godsdienst. En zij zullen de kerken gaan verenigen, totdat elke kerk zal moeten buigen voor die zaak. Onze interdenominaties worden terzijde geschopt. Zo is het. Uw openbaring, het 9e hoofdstuk. Laten we hier enkele ogenblikken heel aandachtig lezen, zo de Heer wil, en zien wat hij zei in zijn woord. Nu, van openbaring, het 4e vers, luister hiernaar. En hun werd gezegd, toen zij die plagen zagen uitgegoten, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enig groen, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. Toen de plagen kwamen, waren de enigen die beschermd waren, zij die wegverzegeld waren in het koninkrijk van God. Dit is het onderzoekingsoordeel. Als de mensen... En als God mij zal helpen, zult u het dadelijk zien door het woord van de Heer, dat dit de tijd is van het verzegelen van de plagen. En zij die het verwerpen, voor hen blijft niets over dan de eeuwige straf. Nu, we zullen overgaan naar het Oude Testament. En laten we opslaan, als u wilt, het boek Ezechiël. En laten we even lezen in Ezechiël 9. Nu met Gods hulp mogen hij ons helpen en gaat nu zitten voor onderwijs voor de komende 30 minuten, zo de Heer wil. Nu, dit heeft betrekking, als u het opmerkt, Ezechiël 9, dit heeft betrekking op... Het eerste wat wij nu moeten vaststellen is, wat is het zegel van God? Gelooft u niet dat dit belangrijk zou zijn? Is de Bijbel een goed woord voor u? Nu, ik weet dat u hebt, zij die zeggen het houden van de Sabbatdag, maar er is geen schrift om dat te ondersteunen in het Nieuwe Testament... Laten we uitzoeken waar het zegel van God is. Sla natuurlijk Efeze 4 vers 30 op. 4 vers 30. En 1 vers 13. Schrijf het op. Efeze 4 vers 30 zegt: bedroeft de Heilige Geest van God niet, waardoor gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing. Wel, wat betekent verzegeling? Verzegeling is een teken van voltalligheid. Is dat juist? Hebt u wel eens een spoorwegbeambte de wagon zien laden? Hij zal erop uitgaan en hij zal zoveel hier neerzetten en zoveel hier. En die inspecteur komt langs en kijkt erin. En als dit een beetje los zit, het trilt. Nee, ik zal het niet verzegelen. Het moet eruit gehaald en overgedaan worden. Vervolgens zal hij proberen hem opnieuw te laden. Hij zal dit verkeerd hebben. De inspecteur komt langs. Verkeerd, doe het weer over. En dat is wat God al een lange tijd met zijn gemeente aan het doen is. U zult inladen en u gaat naar de hemel en u neemt alles met u mee. Uw kaart spelen. Elk ander ding dat u in de gemeente maar kunt laden, u probeert het met u mee te nemen. God beoordeelt het is niet klaar voor verzegeling. Maar als God een mens ziet met een verslagen, verbroken geest, oprecht in het hart, daar bij het altaar, dan sluit God de deur van de wereld voor hem en verzegelt hem daarin door de doop met de Heilige Geest. En het duurt totdat Jezus komt. Niet van de ene opwekking tot de andere, maar tot de dag van uw verlossing. Als de deur van die wagon gesloten is en het regeringszegel is erop geplaatst, kan hij niet meer geopend worden totdat hij zijn eindbestemming bereikt heeft. En iedereen die wederom geboren is en verzegeld in het koninkrijk van God, heeft geen verlangen meer naar de wereld tot de dag dat Jezus Christus hem in zijn koninkrijk neemt. Dus als u moeite hebt en zegt dat u de Heilige Geest hebt, of u nu tot het Methodiste kerk, Baptiste kerk, Pinkster kerk behoort, of u juichte, in tongen sprak, voorover of achterover, gedoopt werd, besprenkeld. Als u nog steeds dat soort problemen hebt, kunt u maar beter terugkomen en de lading inspecteren. Dat is juist, u neemt te veel met u mee. Het is te los, het schudt. God zal het op die wijze niet verzegelen. En als een tarwekorrel in de aarde valt, en het maakt niet uit, als die tarwekorrel aan zichzelf sterft, kan hij geen klit voorbrengen om zijn ziel te redden. Een tarwekorrel zal vast en zeker een tarwekorrel voorbrengen. En als wij bezaaid worden met het onverderfelijk zaad van God, hoe kan het iets anders voorbrengen dan een leven van Christus leven? Als de Heilige Geest de gemeente leidt, leidt hij haar in de kracht van de opstanding van Jezus Christus. En u wordt verzegeld tot de dag van uw verlossing. Dat is de Bijbel. Bedroeft niet de Heilige Geest van God, waardoor gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing. Efeze 4 vers 30. Nu, voor de Heilige Geest ooit kwam, is hij wegverzegeld. Voor het heidentijdperk ooit begon. Hij is verzegeld onder die gouden kandelaren. We hadden een overzichtskaart om het te begrijpen, destijds onder dat tijdperk. Hij bleef met hen bezig door Abraham, Isaac, Jacob, David en zo helemaal door het donkere tijdperk dat ze hadden in de dagen van Agab, verder door, Salomo enzovoort, totdat het uitliep in die lauwe toestand. Maar net voordat hij die bedeling afsloot, gaf hij een grote kracht van de Heilige Geest voor de Joden alleen. Ga niet op de weg der heidenen, maar ga naar de verloren schapen van Israël. Is dat juist? Hij kwam tot de zijnen en de zijnen ontvingen hem niet. Maar zoveel als hem ontvingen, gaf hij de kracht om kinderen van God te worden. Hij zei, ik geef hun eeuwig leven. Eeuwig leven komt van het Griekse woord, zoe. Zoe is dat leven. Zoe is het leven van God. En als het leven van God in u leeft, brengt het een godzalig leven voort. Net zo zeker als ik hier op het podium sta. En de mens die het heeft, kan niet meer verderven dan God kan verderven, omdat God in de mens is. Amen. Wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar heeft eeuwig leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, ik zal hem opwekken in de laatste dag. Dat is zijn woord. Wat een troost voor de gelovigen en wat een veroordeling voor degenen die weigeren in het licht te wandelen. Het is warm aan het worden nu, hè? Goed. Dat is goed voor u. Let op. Zie of dit waar is. Broer, we zouden het kunnen doornemen. Schrift na schrift, week na week, week na week. En hierbij steeds bij hetzelfde onderwerp blijven. Gedurende een jaar. Precies. Over dezelfde zaak. En nog steeds niet alles uit de Bijbel halen. Nu om een kleine inleiding hier te geven, gaan we terug en ontdekken wat het verwerpen van de Heilige Geest voor u betekent. Wat het voor hen betekende in hun dag. Nu, in Ezechiël, het 9e hoofdstuk, zag de profeet Jeruzalem. Nu bedenkt dat wij spreken over die tijdsruimte daar van de Joden, net voor hun einde. Nu zijn wij in de tijd der heidenen, in hun volleinding. Dan gaan wij het duizendjarig vrederijk in. Goed, maar let nu op. U bent hier nu in de volleinding der Joden. De profeet, voorziet het, dit is nog honderden jaren, ongeveer 800 jaar voor de komst van de Heer. En het werd geprofeteerd door de profeet. Luister nu aandachtig, terwijl wij het lezen. Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem, zeggende, doet de opzieners der stad naderen, elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand. Let nu aandachtig op, terwijl wij lezen. En ziet, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En de man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijvers inkoners koker was aan zijn lenden, en ze kwamen in en kwamen bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van de God van Israël hief zich op van de gerub waarop hij was, tot het dorpel van het huis, en hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijvers inkoker aan zijn lenden had, luister, en de heren zeiden tot hem, ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, bestemd voor Jeruzalem, en teken, een teken op de voorhoofden van de lieden, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden daarvan gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren, ga door, door de stad, achter hem, en slaat uw oog verschonen niet en spaart niet. Dood oude jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe, maar nader tot niemand op wie het teken is. En begint van mijn heiligdom, en ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. Let nu op, de profeet in de geest, opgenomen in de heerlijkheid, God zei, ik zal u laten zien hoe ik het met de Joden ga regelen voor de komst van de heiden. Lees het vers of het hoofdstuk ervoor. En nu, toen hij daarin kwam, zei hij, ten eerste zag hij de zonde in de stad, zoals hij het ten noord van tevoren gezien had, en hij zag Jeruzalem. Nu bedenk, het was alleen bestemd voor de Joden, niet voor de heidenen, voor de Jood en hun op hoofdstad, Jeruzalem. Evenals wij het gisteren bestemd hadden voor de protestanten, is het nu vanavond voor de Jood. Hij zei, gaat door de stad, hier komen mannen, met vernielende wapens in hun hand, voortgaande om alles in de stad te slaan. Hij zei, nu, wacht nog even, en daaruit kwam een man in wit gekleed. Laten we even stoppen. In het wit gekleed, rechtvaardigheid, heiligheid, in het wit gekleed, die de inkoker aan zijn zijde had. Hij zei, ga door de stad, voordat zij komen en plaats een merkteken op het voorhoofd, een merkteken op het voorhoofd van elke man, vrouw, jongen of meisje in de stad, die zuchten en roepen vanwege de ongerechtigheid die in de stad bedreven wordt, vanwege de zonden van de mensen. Plaats een merkteken op hen. En toen keerde hij, nadat hij er doorheen was gegaan en gemerkt had, terug en zei, er is gebeurd. Toen zond hij de mannen en zei, vertrekt en spaart niets. Maar dood in één woord alles die dat merkteken niet op zich hebben. Zie hier, broeder, degene die merkte, was niemand anders dan de Heilige Geest. En let op, als hij vanavond naar Jeffersonville kwam, naar de Brennan Tabernakel, of naar enige andere tabernakel in de stad, of naar enige andere kerk, op wie zou hij het merkteken plaatsen, die zo oprecht en eerlijk voor God was, dat ze weenden en riepen en dag en nacht baden vanwege de zonde van de stad? Wat zou hij doen met de prediker die hun vrouwen dan laten uitgaan in badpak, die zich in short steken en door de straat lopen en in het koor zingen en zich opschilderen en handelen als Isebels? En mannen daarbuiten die roken en drinken en tekeer gaan en gokken en al het andere. En ze doen alsof zij er onverschillig over zijn. Ze gaan naar een groot kip eetfestijn of een feestje ergens. Ze blijven thuis op de woensdagavonden en kijken naar de televisie in plaats van de bidstond bij te wonen. En in de zomertijd sluiten zij de kerk voor de diensten. Wat zou hij verzegelen? Wat wij vanavond nodig hebben is dat heel wat van die Hollywood-evangelisatie zijn mond gaat houden. En een ouderwetse door God gezonde opwekking. Mannen en vrouwen die naar het altaar komen. En ophouden met handje schudden en handje ophouden om hen te besprenkelen en te dopen. Voorover, achterover en al die andere kleine vormen en ismen. Dat we komen tot een werkelijk verslagen en verbroken geest dat waar de zonde is. En meng dat tezamen en begin een ouderwets uitroepen van een pasgeboren kind. Amen. Dat is het soort dat de Heilige Geest krijgt. Dat is juist. Maakt me niet uit of ze nu Methodist, Baptist of Katholiek of wat ze ook zijn. Als ze voor dat altaar komen en dag en nacht uitroepen. O Heere God, kijk naar de zonde van deze stad. Mijn hart heeft geen rust. Ik kan niet rusten, Heer, als ik deze dingen zie gebeuren. O God, doe iets. Zend ons een ouderwetse opwekking. Dan staat hij op het punt om de Heilige Geest te krijgen, broeder. Maar als u daar loopt omdat u daar op en neer gesprongen hebt, of omdat u gedanst hebt op de muziek, of omdat u iets anders deed, en u loopt rond en u bent opgeblazen en onverschillig, pruilend en twistend, en sluit u bij de kerk aan en vliegt van plaats naar plaats, laat dit zien dat u nooit iets had ontvangen in het begin. Broeder, dat is goed sterk bij u zijn, maar het zal u zeker in orde maken. Dat is juist. Beslist, het zal u uitleiden, zonder een zwakke onder u. Zoals Mozes, en ik zou graag in zijn medicijnkast willen kijken, u niet? Hij had daar 2 miljoen mensen. Zou u niet graag in die medicijnkast van Mozes willen kijken? Want hij had al die oude mannen en honderden kleine baby's die er elke avond geboren werden, en kreupele mensen en zieke mensen. En toen hij er na 40 jaar uitkwam, was er zelfs niet één zwakke onder hen. Zou er niet enige van uw dokters die hier vanavond zitten graag in zijn medicijnkast willen kijken? Laten we eens kijken wat en zien wat het is. Nu, kijk terug, we zullen ontdekken. Ik ben de Heere die u geneest. Dat is het. Amen. Dat zat erin. Ik ben de Heere die u geneest. Laten we zeggen dat er een baby geboren zal worden. Ik ben de Heere die u geneest. Hij heeft longontsteking. Ik ben de Heere die u geneest. Dat is het enige recept wat hij kon geven. Dat is het enige wat hij nodig had. Dat is het enige wat hij had. Dat is wat God hem verschafte. Natuurlijk, vandaag, oh, we geloven daar niet in. Nee, oh, God verandert nooit, hij is dezelfde. Als deze geest die bezig is op de wijze dat de mensen vandaag doen onder de naam van christendom, maakte dat God destijds ziek in zijn maag werd, dat het een gruwel was voor de mensen om dat te doen, is het vandaag nog een gruwel. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Oh, ik voel mij gezegend. Let op, ga hier. Hij zei, ga door de stad en plaats een merkteken op hen die zuchten en roepen vanwege de gruwel die in de stad gedaan wordt. En toen zei hij, nadat hij dat gedaan hebt, stond hij deze mannen uit met een verdervend wapen en ze gingen uit en ze doodden alles. Nu, geschiedkundige, een ogenblik. Jezus kwam in het vlees. God gemanifesteerd in het vlees. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. En toen hij in het vlees kwam, ging hij rond, lerende, en ze noemden hem Beelzebub, waarzegger. Ze maakten gekheid over hem, over zijn geboorte en al het andere, wezen hem af en wierpen hem uit. Hij zei, wie tegen de Zoon des Mensen spreekt, dat zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem nooit vergeven worden. Nog in deze wereld, nog in de komende wereld. En hij riep een paar Joden tezamen. Hij ging niet naar de heidenen, hij ging naar de Joden. Hij werd gezonden op de Joden en het was geen heidenbedeling. De laatste kandelaar brandde in het Joodse tijdperk en daar ging hij heen. En er waren een paar mensen die hem ontvingen. Een uitgeroepen groep. Precies zoals het vandaag is. Evenals de Heilige Geest die toen uit Jezus Christus sprak, het toen uitriep, zo spreekt de Heilige Geest uit Jezus Christus vandaag, het uitroepend. Zij geloofden het bovennatuurlijke, ze letten op hun leider, ze letten op hem en ze wisten dat hij de koning der profeten was. Zij wisten het wat hij ook was, wat hij sprak bevestigde God en zei dat het de waarheid was. Zij wisten dat zij de waarheid hadden. Zij wisten wie zij geloofden en zij gingen voort met Jezus. Toen kruisigden zij hem. Hij zei, Vader vergeef het hen. Maar zij weten zelfs niet wat ze doen. Maar toen de dag van Pinksteren vervuld werd, was er een kleine wenende groep mensen, schreeuwend en tekeergaand. En toen de Pinksterdag vervuld werd, plotseling kwam er een priester de weg op en een kosherdoos, een avondmaaldoos, die zei, steek uw tong nu uit, ik zal de wijn drinken. Wat een onzin. Er kwam een protestantse prediker over de weg en zei, we zullen de rechterhand in gemeenschap nemen en 6 maanden geen alcohol nemen. Ah, onzin. Ik zal u besprenkelen, ik zal u dopen, ik zal u op deze wijze nemen, u in de kerk brengen, u de rechterheid en gemeenschap geven. Onzin. Maar toen de dag van Pinksteren vervuld werd, kwam er plotseling uit de hemel een ruisende machtige wind en vervulde het hele huis waar ze zaten. Verdeelde tongen als van vuur zaten op hen. Ze begonnen te brabbelen en te stampen en te huilen en te sputteren en tekeer te gaan. U zegt, nee, ik zal het u bewijzen door de Bijbel. Jazeker. Wilt u mij vertellen dat zij dat deden? Zo zei de Bijbel het. Wist u wat Jesaja profeteerde? Laat mij u hier wat uit Jesaja lezen, een momentje. Jesaja, het 28e hoofdstuk, te beginnen bij het 8e vers. Want alle tafels zijn vol uitspuwsel, spreek het van deze dag, en drek, zodat er geen plaats schoon is. Broeder, als dat niet het beeld van de Jood was. Wie zou hij dan de kennis leren? En wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? We spreken vanavond over de leer. de gespeenden van de melk en de afgetrokkenen van de borsten. Want het is gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Dat is de wijze waarop het evangelie komt. Van Genesis tot Openbaring. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. En dit is de rust. Geeft de moeder rust. En dit is de verkwikking. Toch zij hebben niet willen horen. Daar heb je het. Dat zei hij. Dat was niet mijn woord. Dat is zijn woord. Kiest u maar als u kunt. Het kan nooit veranderd worden. Hij zei, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Het hele evangelie moet uitgebracht worden. Het volle evangelie moet hier beginnen. En zij predikte het. En toen ze het deden, kwam de kracht van de Heilige Geest. En die Joden maakten gekheid over Jezus. En ze lachten en zeiden, ha, ha, deze mensen zijn vol zoete wijn. Zij verzegelden hun eeuwige bestemming. Ze zeiden, waarom horen wij in onze taal die wonderbare werken waarvan zij spreken? Wel, deze mensen zijn vol van nieuwe wijn. Ha, en zij spotten en lachten. En Petrus, die kleine heilige roller, zeepkistprediker, pakte naar buiten een zeepkist en sprong erop. Hij zei, u mannen van Judea en u die in Jeruzalem verblijft, laat dit u bekend zijn en luistert naar mijn stem. Dit is wat gesproken werd door de profeet Joël. Deze mannen zijn niet vol van nieuwe wijn zoals u vermoedt, want het is pas de derde uren van de dag, maar dit is dat. Hij verwees terug naar de Bijbel. Ik heb dikwijls gezegd, als dit dat niet is, zal ik dit gewoon houden totdat dat komt, als er iets anders is. Dat is juist, zei, dit is wat gesproken werd door de profeet Joël. Het zal komen de geschiedenis in de laatste dagen, de laatste 2000 jaren. De eerste 2000 jaren werd de wereld vernietigd door water. De tweede 2000 kwam Christus. In de laatste 2000 jaren, ik zal mijn geest uitstorten. Halleluja, niet, ik zal enkele predikers opleiden en enkele priesters uitzenden. Maar ik zal mijn geest uitschieten uit de hoge. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Op mijn dienstmaagden en dienstknechten zal ik van mijn geest uitgieten. En zij zullen profiteren. Ik zal tekenen laten zien boven in de hemelen en op de aarde beneden. Dat betekent het. Dat was de inwijding. En die Joden lachten en maakten gekheid en zeiden, ze zijn vol nieuwe wijn. Dat verzegelde hun bestemming. In 96 na Christus kwam Titus over uit de streek. En werd Jeruzalem omringd door legers. En weet u wat er plaatsvond? Die Joden zeiden, nu zullen we terugkeren naar het huis des Heren. Maar zij die geboren waren en vervuld met de Heilige Geest, zoals Jozefus zei, die mensen van dat kannibaaltype, die het lichaam aten van de Jezus van Nazareth, hij zei, zij verborgen hun lichaam, maar ze aten ervan. Zij aten het avondmaal. Hij zei dat zij dat stel daar, die ketters waren. Wist u dat die mensen daar toen ketter werden genoemd? Weet u dat? Weet u wat een ketter is? Iemand die gek is. Ja, kijk naar Paulus. Nu, jullie mensen, jullie baptisten zeggen graag Paulus. Oh, ik geloof hem. Nu katholieken zegt, oh, de heilige Paulus. En kust 2 of 3 van zijn voeten weg. Van die beelden daar in Rome. De heilige Paulus. Jawel. Kijk wat Paulus zei toen hij voor Agrippa stond. En hij zei, naar de weg die zij sekte noemen. Heilige roller. Dat is de wijze waarop ik God aanbid. Amen. Ik zou hem graag de hand schudden en ik zou zeggen, ik geloof hetzelfde, Paulus. Halleluja. Ja, beslist, hetzelfde. 1900 jaren zijn we bijgegaan, Paulus. Ik geloof nog steeds hetzelfde. Nog geeft de Heilige Geest dezelfde tekenen, dezelfde wonderen. Alles precies hetzelfde. Steeds doorgaande. Dezelfde Heilige Geest. Nog altijd wegverzegeld tot, wanneer? De dag van de verlossing. Dit evangelie zal gepredikt worden. Wat? Evangelie? Wat is het evangelie? In het woord alleen. Paulus zei het evangelie kwam tot ons niet in woord alleen, maar door de kracht en demonstratie van de Heilige Geest kwam het evangelie. Paulus zei, ik ben nooit gekomen met een seminarieopleiding met een grote bloemrijke woorden, zodat uw zaligheid gebaseerd zou zijn op opgeblazen woorden en betoverende lippen, en op wat lofzang en op een apostolische belijdenis of iets dergelijks. Ik kwam op die wijze nooit tot u, maar ik kwam tot u slechts één ding wetend, de kracht van de opstanding van Jezus Christus en de betoning van de Heilige Geest. Halleluja! God geeft ons wat meer, Paulussen, met groot krachtig optreden, dat het daar tentoonspreidt met het evangelie. Zonder enig zelfzuchtige bedoeling van een seminarie. Amen. Zegel van God. Amen. Nu. Hoeveel tijd hebben we nog? In overvloed is het niet waar? Ja, dat dacht ik al. Dat is in orde. Morgen. Goed. Oh, morgen is het zaterdag. Dan weet toch niemand van u. Goed. In orde. Bedenk nog een paar minuten. Bid. Let op, broeder. Dit is een ernstige tijd. Dit is een tijd waarin we inventaris zouden moeten opmaken. Ik sta hier niet voor clown te spelen. Als ik dat weet, zou ik naar het altaar gaan en me bekeren. Ik mag dan misschien handelen als een clown voor sommigen van u, maar ik bedoel het niet te zijn. Ik doe zo nu en dan een beetje dwaas. Ik kan het niet helpen. Iets komt op mij, laat me zo doen, dus ik kan het niet helpen. Maar in mijn hart, broeder, geloof ik het met mijn hele hart. Ik heb dit zo'n beetje 20 jaar lang vanaf deze preekstoel gepredikt over de hele wereld. En God heeft het bevestigd met tekenen en wonderen. Amen. Jezus Christus dezelfde gisteren, heden en voor immer. Ja. Nu, hij zei, laat hen met de wapenen naar voren komen. Zij weigerden het werkteken te ontvangen. En hij ging voort en Titus maakte zich meester van de muren van Jeruzalem en ze liepen de stad in. Ze lieten hen daarin sterven van de honger, totdat zij elkaars kinderen kookten en opaten. Ze aten de schors van de bomen, het gras van de grond en toen zij het tenslotte op moesten geven, toen Titus Jeruzalem inging, vernietigde hij totaal alles daarin, doden, vrouwen, kinderen, baby's, priesters en al het andere en verbrandde de stad. En Jezus zei, er zal een tijd komen dat er niet één steen op de andere gelaten wordt. Ze zeiden, kijk naar onze grote, gemachtige kathedraal, broeder, wij zijn baptist of metrist of pinkstermensen of wat dan ook. En zij zei, er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Het laat zien dat God niet woont in huizen met handen gemaakt. God woont in menselijke harten. Wat een lichaam hebt u mij bereid. De Heilige Geest woont niet in een huis, hij woont in het hart. Dat is de tempel. Weet je niet dat gij tempels van de levende God zijt? Amen. Bouw een tempel, bouw een kerk. Als al uw geloof wordt gebouwd op uw tempel, op uw kerk, u houdt af God. Hebt u het merkteken van het beest genomen en u weet het niet. Zo is het. U bent bezig al uw tijd te besteden. Predikers, om uw organisatie te ondersteunen. En gaat er net zo regelrecht mee naar de hel als men maar kan. Ik vertel u broeder, het is tijd dat de mensen wakker worden. En dat het evangelie gepredikt wordt in de kracht van de Heilige Geest. Waarbij wij overal, Methodist, Baptist, Presbyterian, Katholiek en alle, roepen naar het kruis van Jezus Christus. Nu zegt u, jou de schaapherder, die droeg honing met zich en smeerde het op de rots. Als het zieke schaap eraan likte, werd het gezond. Broeder, ik heb er hier vanavond een hele zak vol van. Ik zal het op de rots Christus Jezus plaatsen. En de zieke schapen kunnen likken en gezond worden. Dat is juist, broeder. Luister, ik ga het niet op die kerk plaatsen. Het behoort niet aan een kerk, het behoort aan Christus. Zo is het precies. Vormelijk. Oh ja, we geloven in Christus. Uw werken bewijzen wat u gelooft. Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven, tot het einde der wereld. En in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken. Als ze een slang opnemen of iets dodelijks zullen drinken, zal het hen niet beschadigen. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij gezond worden. Dat is wat Jezus zei. Dat zijn de laatste woorden die van zijn lippen kwamen en hij werd opgenomen in de hemel. En mensen die voorwaarts gaan, die goddelijke genezing geloven en de krachten van God prediken, die noemt de wereld gek. En de Bijbel zegt, als zij de Heer des Huizes Beelzebub noemen, hoeveel te meer zullen zij het hen noemen, zijn discipelen? Veroordeeld. Daar lagen zij. Allen stierven helemaal precies. Maar Josephus zei, die mensen, die christelijke soort mensen, waren uit Jeruzalem naar Judea gegaan en ontsnapten aan al deze toren. Nu, dat was de Jood, het einde van de Jood. Stel nu voor de volgende paar minuten, laten we de heidenen eindigen, heel snel. Laten we opslaan. Openbaring, het 7e hoofdstuk, waarbij de heidenbedeling zullen beëindigen. Zie of dit juist is of niet. Daar profeteerde de profeet Ezechiël over het einde van dat tijdperk. Nu hier profeteert de Heilige Geest over het einde van dit tijdperk. Luister nu aandachtig terwijl ik nauwkeurig lees. Nu. Het einde van dit tijdperk. Luister nu goed. Openbaring 7. En na deze dingen zag ik 4 engelen. Dat waren de ruiters die uitgingen in het 6e hoofdstuk. En hoe zij uitgingen. Een vaal paard en een zwart paard en het rode paard enzovoort. Die ruiters die een lange tijd door het land hadden gereden. En ik zag 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde. Houdende de 4 winden der aarde. Opdat geen wind zou waaien op de aarde. Nog op de zee. Nog tegen enige boom. Let nu op het visioen dat hij eerst zag. Ik zag 4 engelen staan op de 4 hoeken. 4 plaatsen rondom de aarde. Een engel houdende de 4 winden. Engelen zijn boodschappers. De Bijbel zegt het. En de winden zijn oorlogen en strijd. Hij hield de 4 winden hier vast. Nu, let goed op. Het 2e vers. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon. Hebbende het Z-E-G-E-L. Met andere woorden, het beëindigd werk. Hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de engelen aan wie macht gegeven was om de aarde en de zee te beschadigen. zeggen de beschadigde aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Let op, ik zal verder lezen. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen Israëls. Van het geslacht van Juda 12 en zo verder, en Benjamin en Gad en Ruben en zo door tot Zebulon en zo verder door tot de 12 geslachten aan het einde van het 9e vers. En 12 keer 12 is wat? 144.000. Allemaal Joden, nu let op. En na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kan uit alle natie en geslachten en volken en talen. Waar kwamen ze vandaan? Ziet u, we zien waar de Joden aan het einde waren en toen aan de engelen werd gegeven om uit te gaan en te vernietigen. Toen werd hierin gezegd, zagen en vasthielden, maar waar kwamen deze vandaan uit alle geslachten, tongen en naties? Zij verschenen op het toneel. En volken en talen staande voor de troon en voor het lam, bekleed, het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. De bruid, de heidebruid, was hier wegverzegeld, let op. En ze riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neer op hun aangezichten en aanbaden God. Zeggende, luistert, als dit niet klinkt als een heilige geest samenkomst. Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dagzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. Dat klinkt niet als een of andere rituele kandidaatsdienst voor mij. Dat klinkt als een ouderwetse heilige geestuitstorting voor mij. Die mensen waren ergens geweest. Ze wisten wat zij doen moesten toen zij het lam zagen zitten op de troon. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en waarvan zijn ze gekomen? Nu, u weet dat daar Joden waren, maar waar kwamen deze vandaan? Uit alle geslachten, talen en naties. Let op. En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. Nee, ik weet het niet. En hij zei het mee. Deze zijn zij die dat hadden, veronderstel ik. Goed. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Die heilige rollen werden genoemd, waarmee de spot was gedreven, vervolgd en uitgelachen. Uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Let op, ze zijn voor de troon van God. Waar verblijft de vrouw? Waar verblijft de koningin? Dat is de bruid, de heidenbruid. En zij dienen hem dag en nacht in de tempel. Mijn vrouw dient mij in het huis, dag en nacht. Zie, dat is de bruid van Jezus. Dat is de heidenbruid. En die op de troon zit, zal onder hen wonen. Zij zullen niet meer hongeren. Halleluja, de dagen van werken zijn voorbij. Wel, we misten veel maaltijden, maar we zullen daar niet één meer missen. Amen. Ik weet dat een arme kleine oude moeder hier vanavond zit en ik heb haar zien opstaan van de tafel. We hadden koffie en wat oud bakken brood. En ze schonk het in en deed er wat suiker op. En als er niet genoeg was om rond te gaan, huilden de kinderen en stonden op en liepen weg. Maar we zullen het daar nooit meer doen. En mijn oude vader lag op mijn armen. Daar ging ze op straat en stierf hongerig. Maar wij zullen het nooit meer zijn. Halleluja. Beslist niet. Geen honger meer. Zij zullen niet meer hongeren. Nog dorsten. En de zon zal op hen niet vallen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hun een leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ze mogen dan een beetje gehuil en opwinding hebben als de Heilige Geest komt. Maar God zal alle tranen van uw ogen afwissen. Merk op dat hij vier engelen zag staan op de vier hoeken. Houdende de vier winden. Snel nu. Mijn tijd is op. Maar laat mij dat punt voor u nemen voor we sluiten. Kijk. Hij zag de vier engelen. Hij zag het afsluiten van de Joodse kerk, hoe hij hen, dat leger, op dezelfde wijze zag komen met hun verdervende wapenen. Let nu op, wat voor soort merkteken ontving de Heilige Geest gemeente als merkteken in hun voorhoofd? Het was een geestelijk teken. De Heilige Geest merkte hen, is dat juist? Hij tatoeëerde nooit iets op hun hoofd, is het wel? Nee, ze werden niet veroordeeld door een anti-godsdienstig land. Zij werden veroordeeld door de hunne. Zie je wat ik bedoel? De ware gemeente van de levende God zal veroordeeld worden door katholiek en protestant. Omdat zij zich tezamen zullen verenigen. Ze zijn reeds als één tezamen, als moeder en dochter. Maar deze hier waren het niet. Let dan op wat hij deed. Hij zei, plaats een merkteken op hun voorhoofd. Wat voor soort merkteken was het? Ik zal het voor u lezen. Handelingen 2. Zij waren allen eendrachtig in één plaats. En plotseling kwam er een geluid. De engel kwam uit de hemel. U zegt, was die engel een geluid? Wat was het wat voor de avond uitging toen hij het ruisen van de bladeren van de moerbijbladeren hoorde? Die avond toen hij bevreesd was om voorwaarts te gaan. Hoorde een geluid uit de hemel als een machtig ruisende, machtige wind. God die voor hen uitging. En plotseling verscheen hun de Heilige Geest en kracht. Daar gingen ze de straat op, springend en dansend en sprekend in tongen, met stamelende lippen en juichend en hallend als een dronkaard. En iedereen verheugde zich en prees de Heere God. Is dat niet juist? Zo doet God het als hij zijn kracht neerzendt met de doop van de Heilige Geest. En hij bewoog er rechtstreeks in en de boodschap ging uit. Halleluja! En ze juichten en ze schreeuwden en ze spraken in tongen en gingen uit. En dat was het merkteken dat God op de mensen plaatste. Is dat juist? God plaatste het merkteken. En dat is het soort merkteken dat God vandaag op zijn volk zal plaatsen. Hetzelfde zegel van God dat daar op hen kwam, onder de doop van de Heilige Geest, was het zegel van God. Ik wil u iets vragen, gemeente. De Bijbel zegt dat het merkteken van God in die dag de doop van de Heilige Geest was. Het zegel op de mensen om hen verschillend te maken van de anderen was de doop van de Heilige Geest. Is dat juist? Het Nieuwe Testament zegt in Efeze 4 vers 30 dat de Heilige Geest het zegel van God voor de mensen is in de laatste dagen tot aan uw eeuwige bestemming. Is dat juist? Dan had de Heilige Geest gelijk. Nu, we hebben het Methodische tijdperk gehad, we hebben het Baptiste tijdperk gehad, we hadden rechtvaardiging, we hadden heiliging. We hadden al die dingen die voortkwamen gehad. En juist ongeveer 40 jaar geleden werd van de doop van de Heilige Geest voor het eerst vernomen in de Verenigde Staten. Is dat juist? Ongeveer 40 jaar geleden toen de mensen begonnen te ontvangen. Nu, vroeger noemde men dit het tweede definitieve werk van genade, heiliging. Heiligmaking is juist. Een vat moet eerst worden opgepakt, het zit helemaal onder de modder. Het is gerechtvaardigd, omdat de mens het heeft opgenomen. Vervolgens moet het gereinigd en schoongemaakt worden. Het woord heiligen betekent gereinigd en apart gezet voor dienst. Maar apart gezet voor dienst betekent niet dat u in dienst bent. Voort, zei Jezus, zalig zijt gij als gij hongert en dorst naar gerechtigheid, want gij zult verzadigd worden. Zie, de Heilige Geest kwam op de geheiligde, echte, ware geheiligde gelovigen. En tekenen en wonderen begonnen zich te manifesteren, zodra dat geheiligde vat in orde was gekomen en de Heilige Geest erin kwam. Zie je wat ik bedoel? U kunt geen olie uit die fles halen, tenzij er olie in is. Hoe schoon die fles ook is. Je kunt geen spreken in tongen en goddelijke genezing en krachten van God uit iets halen dat er niet in is. De Heilige Geest moest dan gebracht worden. Zie, ongeveer 40 jaar geleden. Laten we terugdenken. We kijken in het rond. Let nauwkeurig op. Er verspreidde zich een groot gerucht. De Eerste Wereldoorlog. De eerste keer in de hele wereldgeschiedenis. Een wereldoorlog. Waar begon hij? Rechtstreeks in Duitsland. Wat gebeurde er? Een verandering. Niemand weet op deze dag hoe hij ophield. Niemand weet het. Lees de afloop van de wereldoorlog. Elk deel heb ik gelezen. Er is niet één persoon. Het enige wat ze weten is dat er een order uitging. Geef u over. Niemand weet wie hem gaf. Waarom? Oh, God. U zult me hoe dan ook een heilige rollen noemen. Dus zou ik even goed mijn gevoelens kunnen uiten. Kijk, wat ben ik dankbaar voor de Heilige Geest die hier op het podium is om te openbaren. Merk op. Let op. Zij vertrokken terwijl elke wind naar de wereld kwam. Moderne wapens om totaal alles te vernietigen in een wereldoorlog. Maar geheel plotseling stopte het. Openbaring het 7e hoofdstuk zegt, ik zag de vier engelen neerkomen met hun verdervende wapens. En er kwam een man uit het oosten die het zegel van de levende God had en zei, houd de vier winden vast. Houd vast. Houd vast. Waarom? De Joden zijn nog niet in de juiste plaats. Glorie. De Joden zijn nog niet op de juiste plaats, zoals God had beloofd. Hij vertelde hun waar ze zouden zijn, waar ze ginds zouden staan. Hij zei, als gij ziet dat de vijgenboom uitspruit, weet gij dat het de tijd nabij is. En als u ziet dat de Joden naar Palestina terugkeren, weet u dat de tijd nabij is. Deze generatie zal niet voorbij gaan totdat alle dingen vervuld zijn. En broeders, de laatste 7 jaren is het voor de eerste keer in 2000 jaar dat de Joodse vlag ooit gewapperd heeft over Jeruzalem. Ja, 2500 jaar, amen. De Joden waren niet precies waar het kon, maar hij zei, houd vast, houd vast. Waarom, waarom, vasthouden. Let op, er waren nog enige heidenen tussen het tijdperk van Wesley en het tijdperk van Pinksteren, die moesten binnenkomen. Voor het Pinksteren in het Laodicea tijdperk ging, werd er een open deur geplaatst voor de gemeente. Een open deur voor elk die wil mag komen en vrijelijk drinken uit de fontein van de wateren des levens. Een open deur geplaatst. Oh, en hij zei, houd ze vast. Waarom? Jezus zei, een man ging uit en hij werkte. En een andere man ging uit in een ander uur en hij werkte. En nog een man ging uit en werkte. Maar één man ging uit op het 11e uur. En toen hij ophield op het 11e uur, gaf hij ieder van hen hetzelfde deel. Het 11e uur. Zij vroegen zich af, waarom? Waarom liet hij op het 11e uur iedereen binnenkomen? Zij die in Maarten Luther's tijd werkten, liepen onder de bedeling van Luther, stierven in genade. Anderen, juichende methodisten, die stierven onder het tijdperk van Wesley, stierven onder genade. Wij leven in een ander tijdperk, niet daar in het verleden. Hier, moeder reed vroeger een ossenwagen en wij rijden in een Ford V8, bijna aangedreven met een straalmotor. Zo is het, wij leven in een totaal verschillend tijdperk, wij leven in een andere bedeling. Wij leven in een tijd van het herstel van de krachten van God. En Christus zei dat die krachten zouden zijn als destijds in het begin. Wij leven in een ander tijdperk. Kijk niet om naar Wesley Methodist en al die andere baptisten en presbyterianen. Kijk hier naar Jezus Christus, de overste leidsman en volleinder van het geloof van de Bijbel. Halleluja. Let nu op hem, die zei, houd ze tegen, totdat wat? De mensen van het 11e uur konden binnenkomen. De laatste roep van de heidenen. Moeder werkte daar. Papa en de zijne werkten hier. Grootmoeder werkte daar in het verleden. Dit is ons tijdperk, het 11e uur. Die wereldoorlog stopte in de 11e maand van het jaar. De 11e dag van de maand. Het 11e uur van de dag. En de 11e minuut van het uur. Opdat de mensen van het 11e uur konden binnenkomen. Hoe? Door diezelfde doop van de Heilige Geest te ontvangen die zij hier in het begin hadden om de kracht en de opstanding van de Heer Jezus Christus terug te brengen. Diezelfde tekenen en wonderen. Wat is het? De oorlogen worstelen hier. Worstelen daar. Worstelen hier. Worstelen daar. Proberen het om die atoombom en al het andere worden opgebouwd. Maar ze kunnen het niet doen. Zij kunnen het niet doen. Totdat de Joden een bezoeking van de doop met de Heilige Geest krijgen. Die engel zei, houd ze vast, totdat wij de dienstknechten verzegelen. Niet de bruid. De heidenen waren nooit een dienstknecht. Wij zijn zonen en dochters. Dat zijn de dienstknechten, de Joden. Abraham was Gods dienstknecht. Halleluja. Nu, wij zien 1000 x 1000 Joden. God verhardde Farao's hart om hen naar Palestina te drijven. God verhardde Hitler's hart, Mussolini's hart, Stalin's hart. Hij drijft hen met kracht Palestina in, niet wetend wat hij doet, rechtstreeks meewerkend volgens de handen van God. Die 144.000 zullen geen staan en een deze dagen zullen enige goddelijke, heilige, gezalde profeten van God daarheen gaan met tekenen en wonderen. De Joden zullen zeggen, dat is waar ik naar uitzag. Ja, beslist. En God zal 144.000 Joden dopen. En de opname zal komen. Het heidentijdperk zal ophouden. De atoombom zal ontploffen. De wereld wegnemen. En de heidengemeente zal opgenomen worden. Om daar te staan, in de tegenwoordigheid van God. Wie zijn deze die daar opkomen uit de grote verdrukking? Hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Zij zijn voor God, zonder vlek. Amen. Het merkteken van het beest. Een verbond. Kerken. Catholicisme. Alles tezamen gebonden. Loopt uit op chaos. Het overblijfsel. De Heilige Geest bruid. En de mensen vandaag. Die lachen om het spreken in tongen. Die lachen om goddelijke genezing. Die lachen om profetie.
die lachen om de manifestatie van de geest. En diezelfde geest die de Joden hier in het verleden overheerste, die de Heilige Geest daar toen lastigde en stierven onder goddelijk oordeel, deze Verenigde Staten zijn bestemd voor goddelijk oordeel onder de kracht van de Heilige Geest. Ze zijn veroordeeld, hebben grappen gemaakt, in het verworpen en noemen ons heilige rollers en al het andere. Maar het uur is hier dat God zijn goddelijk oordeel zal uitschieten. Amen. Wees gereed. De enige veilige plaats die er is, is in Christus Jezus. God zegen u. Als u nog niet binnen bent, dring u erin. Zij die in Christus Jezus zijn, zal God met hem brengen in de tweede komst. Zonder het zegel van God, het welk de doop van de Heilige Geest is, het verbond van de afval is het merkteken van het beest. Dat is zo spreekt de Heer. Ziet u wat ik bedoel? Maar deze godsdienstige leraars proberen het op het communisme te betrekken. Daar zij niet beseffen dat het rechtstreeks in hun eigen midden werkt. Hij zei, ze zullen blinde leiders van de blinden zijn. Hij zei, ze zullen ogen hebben, maar kunnen niet zien. Hij zei, gij in uw tradities spreekt de leer van mensen. Maakt geboden van mensen, terwijl u de geboden van God krachteloos maakt. U zult lachen om de katholieken die hun catechismes opstellen. En uw mannen gaan hier naar de een of andere conferentie of zoiets en beslissen of ze goddelijke genezing kunnen ontvangen of de doop van de geest in deze dingen. En ze beoordelen het en wijzen het af. En u lacht om de katholiek. U hebt geen recht om te lachen over de katholiek. Want als zij een hoer was, zegt de Bijbel, dat u een hoerendochter bent. In hetzelfde verbond. Kom uit van haar, mijn volk. Zegt God, en ik zal u aannemen. Dat is juist. Oh, waarom kan deze Brenham tabernakel niet uit de plooi komen? Ik wil weten of u mensen hier dit evangelie gelooft. Het is gepredikt en u hebt het gezien, tekenen en wonderen en bevestigd. En alles wat de Heer gesproken heeft is komen te geschieden. Wat is er hier dan aan de hand als ik hoor dat er twisten onder u zijn? Als ik hoor dat er strijd is, ik wil dat u opschrijft wat er met u aan de hand is, wat er in uw hart is en het morgenavond op deze kansel legt. Ik wil zien waarom deze gemeente niet kan worden meegenomen met de kracht van God en de doop van de Heilige Geest met tekenen en wonderen. Wat is er aan de hand? Uw herder gelooft het. U gelooft het. Dus wat is er hier verkeerd? Er is iets verkeerd. Dit moest de vuurtoren van de wereld zijn. Dit moest een plaats zijn waar dag en nacht de krachten van God en geween en geroep en het zoeken naar God aan de gang behoren te zijn. Waarom kunnen we het niet hebben? Ik wil wel, maar u wilt niet, zei Jezus. U hebt niet gewild. Kom en koop van mij. Ik weet dat gezegd, zei hij, dat gij rijk zijt, aan niets gebrek hebt. Sprekend tot de gemeente. Hij zei, gij zegt, ik ben rijk en ik heb aan niets gebrek. Wij zijn een grotere organisatie. En u weet niet dat u jammerlijk arm, ellendig, blind en naakt zijt. En weet het niet. Als een mens in die toestand is en het weet, zal hij zichzelf helpen. Maar als je zo bent en het niet weet. En Christus zei dat de kerken in deze dag zo zouden zijn. En het niet zouden weten. Knijp uw geestelijk wezen, mijn zeer geliefde broeder. Knijp uw ziel als het ware met gebed. En zeg, Heer Jezus, onderzoek mij nu. Laat mij vanavond de inventaris opmaken voordat ik naar bed ga. En laat zien wat er met mij aan de hand is. Ik heb jarenlang beleden en ik zie deze dingen niet die Jezus zei. Dat hij met mij zou zijn en deze dingen bezig zouden zijn. Ik zie het niet. Wat is er aan de hand, Heer Jezus? Wees zo eerlijk en wees oprecht. Kom en spreek met hem. Als van aangezicht tot aangezicht met een broeder. Hij zal het u openbaren. Hij zal het u vertellen. Scheur uw ziel open en leg haar daar neer. Zeg, Heere Jezus, al kost het mij mijn gezin, al kost het mij mijn leven, al kost het mij mijn betrekking, al kost het mij mijn lidmaatschap, al kost het mij mijn prestige in de stad. Ik zal de weg nemen met de weinige vrachten des Heren. Nu bedenk dat Jezus zei, eng is de poort en smal is de weg en er zijn er maar weinigen die hem vinden. Want breed is de weg die naar het verderf leidt. Een miljoen meer in 1954. Breed is de poort die naar het verderf leidt en velen zijn er die daar binnen gaan. Dat is juist. Wie zijn leven wil verliezen terwille van mij zal het vinden. Wie vader, moeder, zuster, broeder of wat dan ook meer lief heeft dan mij, is niet waardig om de mijne genoemd te worden. Wie zijn hand aan de ploeg slaat en vooruit gaat en zich maar even omkeert om achterom te kijken, is niet waard om te ploegen. Broeder, één deze dagen zal de laatste door de Heilige Geest gezalde prediking worden gepredikt. Eén deze dagen zal het laatste geweer worden afgevuurd. Eén deze dagen zal het laatste lied worden gezongen. Eén deze dagen zal het laatste gebed worden gebeden. Eén deze dagen zullen de deuren van deze tabernakel voor de laatste keer worden gesloten. De Bijbel zal op de preekstoel gesloten worden. En u zult in de tegenwoordigheid van God staan om verantwoording af te leggen over wat u vanavond gehoord hebt. Wat dan? Wat dan? Als het grote boek wordt geopend, wat dan? Als deze avond op de band komt, wat dan? Oh, zoals het lied zegt, wat dan? Als het grote boek wordt geopend, wat dan? Als degenen die de redder hebben verworpen vandaag, zal gevraagd worden om een reden te geven, wat dan? Uw betrekking stond in de weg. Uw ouders stonden u in de weg. Uw vriend stond u in de weg. Uw vriendin stond u in de weg. Uw kerk stond u in de weg. Wat dan? Wat dan? Wat zult u ermee doen? U weet wat het merkteken van het beest is. U weet wat het zegel van God is. Het is aan u. Mogen de Heer u zegenen terwijl wij opstaan. Dierbare hemelse Vader, laat uw barmhartigheden en zegeningen op de mensen zijn. Laat uw geest bewegen. En laat uw Heilige Geest op deze mensen neerdalen. En hun de doop van de geest geven. Mogen elke man en vrouw, jongen of meisje hier binnen, mogen zij vanavond zo worden meegevoerd door de Heilige Geest, dat zij zullen zeggen, God, neem alles wat ik heb. Neem alles wat ik ben. Maar laat mij u dienen, mijn Heer. Ik zal alles opzij leggen. Ik zal mijzelf opgeven. Ik zal mijn trots opgeven. Ik zal mijn kerk opgeven. Ik zal alles opgeven. Niet dat zij uit hun kerk zouden moeten komen, Heer, maar zij moeten uit het toestand komen waarin ze leven. O God, zend methodisten terug naar hun kerk in vuur om het evangelie te prediken. Zend baptisten terug, zend kabbalieten terug, zend katholieken terug, Heere. Heere God, zend iemand uit de Brenham tabernakel hier terug. Naar de tabernakel met een zachtmoedige, nederige geest. Die uit zal gaan en spreken en liefhebben. En proberen de mensen weer eendrachtig tezamen te krijgen. Zodat de Heilige Geest kan binnenkomen en de mensen gebruiken. Zend grote tekenen en wonderen. Zelf elke gelovige. Vergeef elke zonde. O God, wij zien de tekenen verschijnen. Wij zien de vijgenboom uitspruiten. We weten dat de tijd nabij is. Wij zien die bomgins liggen in de handen van de man waarvan u zei dat hun gegeven werd om de wereld te vernietigen. O God, hoe kunnen wij nog langer verwerpen? Hoe kunnen wij het, wanneer wij uw gezegend evangelie zo duidelijk luid horen klinken? Duidelijk, de Heilige Geest horen leiden. Zien dat de Heilige Geest tekenen en wonderen geeft. De zieken geneest, de blinde ogen opent. Leven teruggeeft aan de doden. Grote wonderen en tekenen. Het evangelie gepredikt wordt door ongeletterde, onwetende mensen. Gepredikt onder de kracht en de demonstratie van de Heilige Geest. Dat tekenen en wonderen de gemeente volgen. Hoeveel meer? U zei, als jullie Mozes hadden gekend, zouden jullie mijn dag hebben gekend. Halleluja! Zo is het vandaag, Heer. Vandaag, Heer. Ze zien alle soorten tekenen van oorlogen en beroerte en alles. Laten zij de bladzijde van de dierbare oude Bijbel omslaan en zien waar de mijlpaal is. We zijn aan het einde van het tijdperk. O God, beweeg uw geest op deze mensen. En als zij hier vanavond weggaan, mogen de Heilige Geest met hen meetrekken. En morgenavond, Heer, als wij tot deze grote altaar oproep komen, die wij besloten hebben te geven, bidden wij dat de altaren propvol zullen zijn, de gebedskamers vol zullen zijn. En mogen zondagmorgen, Heer, en zondagavond wij de mensen hier dopen, overeenkomstig het woord van God. En mogen de Heilige Geest vallen op dat water en grote tekenen en wonderen doen. Sta toe, Vader. Zegen onze geliefde herder hier. Zegen de leden, zegen de vreemdelingen onze poort. Mogen wij vanavond naar huis gaan en deze dingen ons hart ook bepeinzen. Morgenavond terugkeren, ons verheugend, schoven met ons meebrengend. Wij vragen het in Jezus Christus naam. Amen. De Heere Jezus Christus zegene een ieder van u. Schud elkaar de hand. Kom morgenavond terug en breng uw verzoek binnen. En wat u wilt en leg het op de preekstoel. Mogen God u altijd zalven en met u zijn. Amen. God zegen u.